Goedenavond, dames en heren hier in de zaal, op de publieke tribune en zij die thuis mee zitten te luisteren voor de Statencommissie Economie van 16 mei 2018. Ik open hiermee de vergadering en ik heb bericht van verhindering ontvangen van mevrouw Broen, mevrouw Schotman, mevrouw Smeeuws en van de heren Boshuizen, Bogart en de heer Hopster. Kijk even rond naar de collega-fractiegenoten of ik nog iemand vergeten ben en dergelijke. Nee, dan waren dat de afwezigen moet ik zeggen. We gaan naar punt 2, het vaststellen van de agenda. U heeft gezien dat de heer Appelman verzocht heeft om agenda punt 7, de OMFL, in beslotenheid te behandelen. Meneer Appelman, zou u heel kort even dit willen toelichten waarom u dit in beslotenheid wil doen?
Voorzitter, in alle eerlijkheid denk ik niet dat er in strikte zin een wettelijke grondslag is voor geheimhouding. Laat ik daar maar mee beginnen. Maar wij kennen in dit huis dan wel openbaarheid, dan wel geheimhouding. Maar het leek mij toch opportun om dit vertrouwelijk, geheim te doen. Omdat ook de directeur van de OMFL aanwezig is. En om met u ook even het gesprek te voeren over de transitie en de transformatie van de OMFL die op dit moment gaande is. En tegelijkertijd zitten er een aantal elementen in die onderdeel zijn van de lobby naar een aantal partijen. Meer in het bijzonder naar het Rijk, het ministerie van Economische Zaken. En u heeft daarmee ook in vertrouwelijkheid natuurlijk de mogelijkheid om met de directeur gewoon over een aantal organisatorische aspecten indien opportun te spreken. Dus voorzitter, het is mij eigenlijk om het even van vertrouwelijk of openbaar. Maar ik denk dat het gesprek aan diepte wint, laat ik het zo maar zeggen, als het geheim kan. Dus het is eigenlijk aan de commissie om, het zou mijn voorkeur hebben om het geheim te hebben. Maar het is uiteraard aan uw commissie om daar een besluit over te nemen.
Kijken we de commissie aan. Ik zie meneer Jansen zijn vinger opsteken. Meneer Jansen van 50PLUS, gaat uw gang.
Ja, instemming daarop. Maar wanneer kunnen we dan wel in de openbaarheid over spreken? Over datgene wat wij bespreken?
Ja, als de geheimhouding wordt opgegeven.
Ja, nou u zult uit de presentatie opmaken, zoals die ook eerder al is door de heer Bas Doets is gegeven, dat de transformatie uit een aantal fases bestaat. Maar u kunt mij ten alle tijde natuurlijk ter verantwoording roepen dan wel met mij het gesprek voeren over de transitie van de OMFL, die onderdeel uitmaakt van de uitvoeringscomponent van het economisch programma. En alle programmalijnen die daarbij horen. Zij spelen daar een belangrijke rol in. Ik heb gemeend op eerder aangeven van de fractie van de VVD voornamelijk dat zij daar behoefte aan hadden over de voortgang. Nou, in dat kader, voortgang, transitie, OMFL, vindt deze presentatie ook plaats.
Kijk ik even naar de andere commissieleden of zij ermee kunnen instemmen met het voorstel. Ik zie niet iemand die bezwaar maakt. Ik hoor het ook niet. Goed, hebben we het al dus besloten. En zullen we dus bij agenda punt 7 de nodige procedures in acht nemen om te zorgen dat we dan in beslotenheid ook vergaderen. Agenda punt 3 dan, mededelingen. Ik heb een tweetal mededelingen voor u. Donderdagavond 28 juni van 7 tot 8 uur vindt er een gezamenlijke bijeenkomst plaats voor raadsleden van Lelystad en de leden van Provinciale Staat over Lelystad Next Level. Die vindt plaats in het stadhuis. Het gaat over de toekomst van Lelystad, mede in relatie tot de ICL-gelden. U krijgt toch hierover nadere informatie. En vanaf nu treft u in de app, de u bekende app, onder de knop formulieren de aanmeldformulieren aan voor statenactiviteiten. Dus er gaat geen intekenlijsten meer rond en dergelijke voor activiteiten die georganiseerd worden, maar die gaat u voortaan digitaal invullen. U treft onder andere aan de aanmelding voor de Statenacademie over Schokland op 4 juni en de aanmelding voor het werkbezoek aan Brussel, gecombineerd met het IPO-jaarcongres in oktober. Dus voor de mensen die interesse hebben in hoe de Brusselse burelen werken, ik zou zeggen meld u digitaal aan. Kijk even naar de linkerzijde van mij of er nog mededelingen zijn vanuit het college.
Ja, voorzitter.
Misschien iets over de maritieme servicehaven. Een lobbydocument.
Dat is een goed punt, voorzitter. Ja. Ja, voorzitter. De vorige keer heb ik u middels een presentatie kenbaar gemaakt welke hindernis wij ondervinden ten aanzien van het verkrijgen van zakelijke rechten voor de verdere ontwikkeling van de maritieme servicehaven. Ik heb u toen ook uitdrukkelijk gevraagd van, indien opportun mag ik dan ook een beroep op uw politieke netwerken doen, indien dat behulpzaam is. Inmiddels hebben wij een klein lobbydocument opgesteld, dat kan ik zo rond laten gaan, waarin wij hebben gepoogd om de casus gewoon in al zijn compactheid en de concrete vraag ook te formuleren. En tegelijkertijd, als het gaat om die lobby, is het zo dat er al morgen in de Kamer een AO plaatsvindt, een AO Maritieme Zaken. En dat hebben wij ook aangegrepen om onze problematiek ook bij de verschillende fracties aanhangig te maken. Dat wil zeggen, alle collegeleden hebben hun respectievelijke fractievoorzitters, heb ik gevraagd, en dat is ook gebeurd, gevraagd om hen persoonlijk te benaderen middels dat lobbyleaflet. En vervolgens zullen zij dat ook doorzetten naar de betreffende woordvoerders. Dus alle woordvoerders van het AO Maritiem zijn inmiddels op de hoogte daarvan. En dat betekent dat, nou, ik zou bijna zeggen, de harde lobbyfase ook op dit moment aangebroken is. Wij overwegen afhankelijk van de uitkomsten van het AO daar nog natuurlijk verdere activiteiten rondom omheen te plooien. U heeft inmiddels ook gemerkt dat naar aanleiding van de publiciteit op de Omroep Flevoland onder andere, dat ook de VVD inmiddels Kamervragen heeft gesteld. Nou, wij zullen nu de dialoog tussen de Kamer en de minister gewoon op de voet volgen en daar naar bevind van zaken naar handelen. Maar in ieder geval plezierig dat we nu in gemeenschappelijkheid dit ook gewoon kenbaar kunnen maken bij het departement in de Kamer. En ik zal... Ja, Sandra, heel goed. Ik zal inmiddels ook even het lobbydocumentje laten ronddelen. Voorzitter, dat was even mijn actualiteit naar aanleiding van hetgeen wij de vorige keer met elkaar besproken hebben.
Voorzitter, ik heb even een vraag naar aanleiding van uw mededeling. Kan dat ook?
Ja, dat kan, meneer Jansen. Gaat u gang.
Dat is een vraag eigenlijk aan het college. Omdat niet iedereen precies weet hoe de stand van zaken is met betrekking tot de ICL-gelden. Is het misschien in mijn vraag aan het college om vooraf aan de discussie van 28 juni, zeg maar een notitie naar de staten te doen toekomen. A, wat de stand van zaken is en waar de discussie over gaat en wat er van ons gevraagd wordt. Dat is de vraag
van
het college.
De bijeenkomst van de 28 is nou bij uitstek bedoeld om samen met de Raad van Lelystad die problematiek samen te vatten en met elkaar te delen wat beide colleges daarin voor strategie hebben uitgezet. En ter voorbereiding daarop, daar heb ik zelf nog niet, maar daar zullen wij uiteraard u een goede informatiepositie verschaffen. Zodanig dat het gesprek tussen u beide raden en staten ook zinvol kan zijn.
Voldoende, meneer Jansen. U mag hem best noteren als toezegging, maar hij komt niet op de toezeggingenlijst. Dat zeg ik u vast bij deze toe. Dus u krijgt gewoon informatie toegestuurd. Nou, dan krijgt u gewoon een aantekening van de gedeputeerde.
Mag ik? Voorzitter, het is een reguliere gang van zaken in dit huis dat u voorafgaand aan statenbijeenkomsten gewoon... geïnformeerd wordt waar dat over gaat. Daar hebben we volgens mij afspraken over. En deze voorzitter is daar uitermate secuur op, kan ik u mede.
Ik kijk even rond of er nog andere mensen zijn. Ik kijk toch even, we hebben net het lobbydocument gekregen. Ik neem aan dat we hem ook digitaal krijgen.
Ja, ja. Dat is een goede toevoeging. Ja,
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 dank u
uiteraard.
Wel. Een tweede van mijn kant dan, toch in het kader van de mededelingen. Ik heb het AO van morgen voor mij in de Tweede Kamer. Ik weet niet of ze daar ook een rondvraag kennen, maar het onderwerp waar we het net over hadden staat niet op de agenda. Dus hoe ze dat gaan inkleden, daar weet ik niet. Maar ik laat mij verrassen morgenochtend om 10 uur bij het AO. Dus ik ben heel benieuwd. Maar goed.
Daar kan ik wel op antwoorden. Kijk, de maritieme strategie, waar wij in onze maritieme strategie regionaal ook op aangehaakt zijn, staat op de agenda. En daar staat ook met name als het gaat over het maritiem cluster, nationaal, daar zit het haakje om het maritiem cluster Urk daar ook op aan te haken. Dus daar zit het haakje ook naar de Kamerleden en dat hebben wij ook hen meegegeven.
Nou, met die toevoeging ben ik helemaal gerustgesteld. Ik dank u wel. Gaan we heel snel verder. Met agendapunt 4, met het verzoek aan u of u kunt instemmen met het vaststellen van de besluitenlijst van 25 april 2018. Ik zie niemand. Dan is die bij deze ook vastgesteld. Komen we toe aan agenda punt 5. Oordeelsvormend. Vaststellen van de nota van uitgangspunten aanbesteding openbaar vervoer OV Oost. Portefeuillehouder de heer Fakkeldij. Aan de orde is de vaststelling van de nota van uitgangspunten aanbesteding openbaar vervoer. Nou, dit voorstel heeft al een intensieve voorgeschiedenis. We zijn in juni 2017 gestart met de verkenning naar een gezamenlijke aanbesteding door de drie provincies. Is de opzet toen in de commissie besproken. In november 2017 zijn de staten van de drie provincies beeldvormend over de resultaten van deze verkenning geïnformeerd. We zijn toen gezamenlijk ook vergaderd in Zwolle. Vervolgens hebben we een tweetal beeldvormende besprekingen in de commissie plaatsgevonden. En op 4 april is de conceptnota oordeelsvormend in de commissie besproken en is uw input gebruikt voor de definitieve nota. Die input die u toen met z'n allen heeft aangeleverd, heeft geleid tot een aantal aanpassingen die genoemd staan in het statenvoorstel. Onderdeel van de nota is het voorstel dat de aparte concessie voor het stadsvervoer Lelystad na 2021 wordt opgenomen in de gezamenlijke concessie IJsselvecht. Een mededeling is bij de stukken gevoegd. Naar aanleiding van dit onderdeel heeft de fractie van 50PLUS vragen gesteld aan het college. Die antwoorden zijn gisteren in de vorm van een mededeling aan de vergaderstukken toegevoegd. Dus die treft u ook aan. En voordat we beginnen aan de bespreking, is mijn vraag, heeft de gedeputeerde nog behoefte aan een korte introductie?
Nee, voorzitter, denk ik niet, want u heeft daar uitputtender over gesproken. En dat heb ik ook goed door en teruggekoppeld gekregen. Dus wat mij betreft lijkt het mij de voorbereiding voldoende.
Nou, dan gaan we gewoon beginnen. Een hamerstuk of een bespreking. Oh, ik was te snel van worden. Dan gaan we in eerste termijn de bespreking doen. Wie mag ik uitnodigen om als eerste het woord te voeren? De heer Van Sloten van het CDA. Gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Nou, zoals u zelf al heeft gezegd, is er in de afgelopen periode al uitvoerig over dit onderwerp gesproken. Er is de nodige input geleverd. Dus ja, dan kun je eigenlijk geen andere conclusie trekken dan dat deze nota er goed uitziet. Het traject is zorgvuldig doorlopen. En met de meeste van onze wensen en de meeste van onze input is rekening gehouden. Het CDA heeft een aantal vragen, een aantal opmerkingen. Het kan zijn dat sommige vragen misschien al eens eerder door mijn CDA-collega's zijn gesteld, maar zij zijn beide niet in deze commissievergadering nu aanwezig. De eerste vraag is, gaat over het verschil in netwerken waar we mee te maken hebben of mee te maken krijgen. We hebben vorig jaar gezien in de tariefwijzigingen, toen hebben we al gezien dat netwerken in Overijssel, Gelderland en Flevoland nogal uiteenlopen. Overijssel, Gelderland zijn heel anders dan in Flevoland, wat toen leidde tot behoorlijke tariefwijzigingen in ons gebied. Nou is dat misschien niet helemaal te vergelijken met zo'n nieuwe concessie, maar hoe gaan we ermee om in dit hele concessietraject om te voorkomen dat we tegen hetzelfde probleem aanlopen, dat Flevoland zo'n ander gebied is en ook zo anders is ingedeeld als Overijssel en Gelderland. Bij het hoofdstukje maatwerk viel ons op dat er wordt naar gestreefd dat maatwerk dat wordt gestimuleerd. Maar als wij bijvoorbeeld daar één voorbeeld van nemen, de regiotaxi, dan zien we dat niet alle Flevolandse gemeenten daaraan meedoen. Urk niet en volgens mij ook Zeewolde niet. Zou het dan niet voor ons een opdracht moeten of kunnen zijn om er in ieder geval voor te zorgen dat er in het geval van de regiotaxi alle gemeenten ook meedoen. En zo zijn er natuurlijk nog meer voorbeelden te noemen van maatwerk waar misschien wat meer achteraan gezeten kan worden. Er zijn in Flevoland op dit moment een aantal lijnen waar wat problemen mee zijn. Bijvoorbeeld de lijn Urk-Zwolle, die erg druk is in de ochtendspits. Maar ook de buslijn tussen Zeewolde en Almere. En zo zijn er wel meer lijnen. Ons is niet helemaal duidelijk of de zorgen die er over die lijnen zijn, of die in dit hele concessietraject wat we straks ingaan, of die zorgen uit de weg worden geholpen. Want zo'n lijn 141 van Urk naar Zwolle, die is nu heel druk. Maar kunnen we in de besprekingen over de concessies en de voorwaarden die we daarin stellen, kunnen we daar ook de nodige eisen aan stellen? Of kan dat niet? In deze nota lees ik daar in ieder geval niks over.
Ik hoor meneer Jansen met een interruptie of een verhelderingsvraag.
Ja, een verhelderingsvraag is deze. Als wij en het CDA zeg maar instemt met dit programma van uitgangspunten, dan houdt u bevoegdheden op. Want het programma van eisen valt volledig onder het bevoegdheid van de drie provincies. Dus als u hiermee instemt en u zegt van, nou, dat het een goed stuk is, en er staat wel een beetje op gespannen voet wat u zegt over de gebrekkige lijnen van Urk naar Zwolle en Zeewolde-Almere. Als u met deze nota van uitgangspunten instemt, houdt dat in dat u dus instemt met datgene waar u mee instemt. Dus heeft u geen zeggenschap meer als staten over de lijnen en de lijndiensten of de bushaltes.
Nou. Meneer Jansen, ik miste even toch de vraag of de verheldering. Dit was meer eigenlijk een toelichting van uwerzijds richting meneer Van Sloten op een mogelijke onduidelijkheid in zijn betoog. Maar ik verzoek u toch wat korter te formuleren naar die verhelderingsvraag toe, want daar is tenslotte de interruptie voor.
De vraag is dus, beseft het CDA wel, als u instemt met deze programma van uitgangspunten, dat voor de rest u geen zeggenschap meer hebt in het programma van eisen of alles wat erna komt?
Helemaal top, dank u wel. Meneer Van Sloten.
Ik hoor dat straks graag van de gedeputeerde hoe dat precies zit. Want het is wel zo dat er in de hele nota niet over concrete lijnen wordt gesproken. Kan ik me ook voorstellen. Maar dit zijn toch een paar voorbeelden die ik wilde noemen. In de hele nota staat dat er in principe geen extra geld nodig is voor de nieuwe concessie. Tegelijkertijd wordt in de perspectiefnota die we hebben gekregen gesproken juist over extra geld voor het openbaar vervoer voor die concessie. Daar zit dus een verschil tussen en we willen graag weten hoe dat te verklaren is. En tot slot zijn we het eens met het uitgangspunt om de Stadsdienst van Lelystad bij het concessiegebied IJsselvecht te voegen. En als laatste, dat is naar aanleiding van een artikel in de Stentor van vandaag, waarin zowel de reizigersvereniging als de vakbonden hun zorgen uiten. En ik zou graag van de gedeputeerde willen weten wat zijn reactie op die zorgen is.
Dat was het, heer Van Sloten. Ja. Dank u wel. Ik ga eigenlijk aan de linkerzijde van mij. Welke van de partijen daar? Mevrouw Assekam van de PvdA als eerste.
Dank u, voorzitter. Gezamenlijke aanbesteding is een uitdaging. Dat is een proces waar ook heel veel samen moet gewerkt. Dit proces zal ook niet altijd makkelijk verlopen. Maar we hebben ook er vertrouwen in dat het ook een voordelen oplevert voor onze Flevolandse burger. Dus in die zin hebben we ook vertrouwen in dat het ook tussen die drie provincies, dat er ook een altijd naar een oplossing wordt gezocht. Daarnaast zijn we ook blij met het feit dat ook een gesprek is nu tussen de GS en het college van Lelystad. Dat was ook een van de punten waar het ook ons zorgen baarde. Dus in die zin hebben we ook daar vertrouwen in. We hebben twee vragen. De een is, stel maar voor dat het ook dat is een ingewikkelde proces. Dat zijn drie provincies die met elkaar een gezamenlijke aanbesteding aangaan. Stel maar voor dat er gaandeweg ontdekt dat het niet helemaal naar tevredenheid verloopt. Hebben wij nog een escape mogelijkheden om te zeggen van, wij willen toch voor onszelf, voor onze burgers, ons vervoer gaan regelen. Dat is één. Tweede is, wij weten ook dat er ook ontevredenheid is bij Noordoostpolder als één, maar ook bij Zeewolde als het gaat om openbaar vervoer. Is er ook een mogelijkheid om buiten de consensus, zeg maar, ook naar oplossingen te kijken voor die twee ook klachten. Dus dat is ook mijn vraag aan de gedeputeerde op dit moment. Dat zijn twee vragen van de Partij van de Arbeid.
Dank u wel. Dan zag ik de heer Ravenswaai van de SP die het woord wil hebben. Die stopt net een snoepje in zijn mond. Gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Natuurlijk zijn we in het hele proces regelmatig meegenomen, maar dat wil niet zeggen dat ik dit een stuk vind waar ik erg warm van word. Met name een aantal onderdelen blijven me enorme zorgen baren. De ruimte die de vervoerder krijgt, met name rondom de ontwikkellijnen, op een bepaald moment te zeggen van jongens, het is een beetje financieel lastig voor me, van ik stop ermee. Hij kan het aangeven. SP blijft pleiten voor het goed openbaar vervoernet door de hele provincie heen. En plots halverwege zeggen van het bevalt me niet of er komen te weinig mensen. En dan zeggen we stoppen er maar mee, dat die ruimte moeten we niet willen geven. Ook een opmerking rondom vast OV. We hebben een afspraak gemaakt en die gaat ervan uit. Dat ondanks dat de SP uit het college is gedonderd. Dat de afspraak blijft staan dat zeker in deze college geen buurtbussen worden ingezet in de provincie. Dat zijn buurtbussen. Als laatste denk ik van, het is al door CDA gezegd van de SP maakt zich ook zorgen. Vaak zie je bij concessiewisselingen dat aan de arbeidsvoorwaarden van de chauffeurs wordt gesleuteld. Veiligheid staat hoog in het vaandel. En dat vind ik hier, vindt de SP niet terug in de nota van uitgangspunten. En met andere woorden van we staan er niet juichend achter. Er zijn denk ik best wel wat aanvullingen te doen. En inderdaad, sluit me aan bij de woorden van 50PLUS. Op het moment dat we hiermee instemmen, zijn we al onze invloed kwijt. Dat is zover de eerste termijn, voorzitter.
Dank u wel. Ik ga naar mevrouw Laurensen van GroenLinks.
Ja, dank u wel. Ik had ook een paar punten, of GroenLinks heeft een paar punten waar die sommigen ook al genoemd zijn. Wij hadden met name nog steeds een bedenkingen over het wat eenvoudige of wat simpele manier waarop die incoherente zeelijnen, die worden eufemistisch ontwikkellijnen genoemd, maar dat die te makkelijk door de potentiële vervoerders afgeketst kunnen worden als het hun economisch niet uitkomt. Daar had meneer Van Havenswaaij er ook al over. En we zijn eigenlijk ook een beetje bang dat als er te veel dingen aan maatwerkoplossingen overgelaten wordt, dat het een beetje een allegaatje wordt met te weinig afstemming van een goed openbaar vervoerssysteem. Want ja, dan moeten we het zelf gaan aanbesteden, maar wie garandeert ons dat dat allemaal heel mooi gaat verlopen? Verder zijn we blij dat de mening van Lelystad inmiddels ook duidelijk te horen is. De 50PLUS die heeft al wat vragen gesteld en antwoorden gekregen. En we hebben ook gehoord dat gisteravond net ook een motie is ingediend in de raad. En die, wat daarin staat, dat ondersteunen wij ook. We vinden ook nog steeds dat het eigenlijk nog niet duidelijk is geformuleerd hoe de toegankelijkheid gegarandeerd is voor mensen die echt van het openbaar vervoer afhankelijk zijn. En dan moeten we niet alleen denken aan mensen met rolstoelen, maar ook ouders en grootouders met kleine kinderen en buggies. Ook die mensen die zijn vaak voor openbaar vervoer aangewezen. En we vinden dat iedereen daartoe de mogelijkheid moet hebben om comfortabel en vrij eenvoudig te kunnen reizen. Wat GroenLinks natuurlijk een belangrijk punt is, de duurzaamheid. Uiteraard, dat hebben we vorige keer al aangegeven, dat we eigenlijk de tijdlijn voor het behalen van de zero-emissie te wijd vinden. We vinden dat we toch wel iets meer ambitie mogen tonen. Een van de redenen waarop staat dat het niet versneld kan worden, is omdat het budget is afhankelijk van een plafond. Maar het budget kan wel door ons worden aangepast. In hoofdstuk 2, artikel 8.3 van de bestuursovereenkomst wordt dat nog expliciet genoemd. En ik zou toch de raad willen, of in overweging willen geven om daar toch serieuzer aandacht aan te geven en die mogelijkheden ook te onderzoeken. Er worden in de nota worden een paar opties voor het versnellen van die transitie genoemd. En één daarvan had ik in de vorige keer ook al genoemd. En ik ben blij te horen, het gelezen te hebben dat het punt van het aanleg van het laadinfrastructuur inderdaad expliciet genoemd is in de nota van uitgangspunten. Daar staat trouwens op de volgende bladzijde ook dat Gelderland en Overijssel innovatiefondsen gaan aanwenden of soms al aangewend hebben om die zero-emissie te versnellen. En GroenLinks betreurt het dat Flevoland zich als toch een innovatieve provincie noemend, daar geen aandeel in heeft. Wat ik miste, ik dacht het gelezen te hebben, en het sluit ook een beetje aan wat iemand anders al zei, van hoe wij op de hoogte gehouden worden van hoe het uitgevoerd wordt. Ik meende ergens gehoord te hebben of gelezen dat dat jaarlijks zou zijn, maar dat staat naar, ik heb het niet meer terug kunnen vinden in die noten van uitvoering. En dus ik denk dat het toch wel zinvol is dat dat ook expliciet genoemd is op welke termijnen en hoe de provinciale staten worden geïnformeerd. Meneer Jansen noemt inderdaad al dat punt van dat bijvoorbeeld de aanbesteding, nou, daarvan, de specificaties, dat wordt alleen maar als een soort informatie aan ons gegeven. We mogen daar advies over geven, maar is het dat de bedoeling dat het advies wat de provinciale staten mag geven, kan geven, even zwaarwegend gaat zijn als dat wat gevraagd wordt dat Lelystad heeft? Ik vind dat wij als vertegenwoordiger van alle andere Flevolanders toch ook minstens zo belangrijke invloed moeten kunnen hebben op de inhoud en de aanpassingen van deze komende overeenkomst. Dat was mijn inbreng.
Ik dank u wel. Dan ga ik naar de heer Van Dijk van de ChristenUnie.
Gaat u dank gang. U wel, voorzitter. Voorzitter, allereerst wil ik de ChristenUnie duidelijk stellen dat er een goede en doordachte nota van uitgangspunten voor ons ligt. Een nota die kwalitatief, maar ook betaalbaar openbaar vervoer beoogt binnen Flevoland, met optimale verhoudingen of verbindingen met onze omliggende provincies, en waarin er ruimte is voor ook nieuwe vervoersvormen. En waarin duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt is. Ten eerste van belang voor de leefbaarheid van de steden, ook qua landelijke opgave om onze CO2-uitstoot te verlagen. Wellicht kan de gedeputeerde nog concreet aangeven wat de meerwaarde en innovatieve kracht is van de nieuwe concessie voor de reiziger. Nou, de vraag is van, ik noem een paar dingen, maar wellicht kan de gedeputeerde nog iets concreet aangeven wat de meerwaarde is van deze concessie qua innovatie, innovatie voor de reiziger. Hoe gaat de reiziger dat merken? Het positieve is dat er nu een gedeelde nota van uitgangspunten ligt met de provincies Gelderland en Overijssel. Van decentralisatie naar versterken van gemeenschappelijke belangen met beide provincies. En juist daarom is het van belang, dat Lelystad onderdeel wordt van deze concessie. Lelystad is geen eiland op zich, maar is juist een belangrijk knooppunt voor de regio, vooral ook vanwege haar belangrijke spoorverbinding en vanaf 2020 de luchthaven. Maar uiteraard, zoals ik benoemd...
Meneer Van Dijk, u krijgt een interruptie van de heer Jansen, en die gaat aan u een verhelderende vraag stellen. Meneer Jansen, kijk wat er gebeurt bij u. U staat op groen knipperen. Dus of u drukt het verkeerde knopje in... Oh, er zijn er twee aan. Meneer Van Dijk, die zou ook zijn microfoon even uit moeten zetten. Meneer Van Dijk, zou u hem even uit willen zetten? Kijk, meneer Jansen, gaat u gaan.
Nou, brandt hij rood.
Nou, dan weten we waar we aan toe zijn, hè? Dus gaat u gaan.
Dat betekent stoppen, hè? Nee, maar kan meneer Van Dijk even uitleggen wat nou precies de grote voordelen van Lelystad zijn om bij de gezamenlijke concessie aan te sluiten?
Meneer Van Dijk.
Meneer Jansen, de samenleving bestaat niet alleen uit 50-plussers. Ja, lees gepensioneerden. En juist in het kader van duurzaamheid is het essentieel dat de forensen voor OV kiezen in plaats van de auto. En een standpunt van 50-plussers is niet het voordeel van Lelystad. En zeker niet voor de rest van Flevoland.
Meneer Jansen, u nog een keer.
Ik weet niet waar u op doelt, wat 50-plussers nou mee te maken heeft. Ik vraag aan u wat nou de specifieke voordelen zijn voor de gemeente Lelystad. Dus niet voor 50-plus, voor de gemeente Lelystad om aan te sluiten bij die gezamenlijke aanbesteding. Dat is mijn vraag die ik aan u stel.
Ik heb duidelijk aangegeven, Lelystad is geen eiland op zich. En behoort de visie van de ChristenUnie behoort, dat is dan onderdeel van Flevoland.
Meneer Jansen, u nog één keer.
Nogmaals, wat zijn de specifieke voordelen? Noem er eens twee. Zeg maar één. Nou, noem er eens één. Eén specifiek voordeel voor Lelystad zich om ze aan te sluiten bij de gezamenlijke aanbesteding. Meneer Van Dijk, daar moet u toch wel in staat voor zijn.
Meneer Van Dijk.
Het zou niet onbekend zijn dat er klachten zijn over de kwalitatief mindere OV vanuit de NOP en Zeewolde en Lelystad. En volgens mij kan dat op die manier verbeterd worden. Ik ga verder. Voorzitter, mag dat? Maar ik wou natuurlijk verder, want hij interrupeert mij, maar ik wou er wat over zeggen, maar daar kom ik nu mee. Ja, uiteraard, zoals benoemd in het staatsvoorstel, is het niet meer logisch dat er een goede samenhang is met het mobiliteitsbeleid van Lelystad. En in combinatie met een zwaarwegende rol van de adviesrol van BMW van Lelystad, denken wij dat hiermee de belangen van Lelystad voldoende zijn geborgd. En de ChristenUnie denkt dat het voor ons liggende nota van uitgangspunten rijp is om deze te gaan vertalen naar het programma van eisen. En ziet met vertrouwen in september dit programma tegemoet. Zover mijn bijdrage.
Ik dank u wel. Dan ga ik naar mevrouw Vestering van de Partij voor de Dieren.
Dank u wel, voorzitter. De Partij voor de Dieren heeft drie punten die ik graag nog vanavond wil bespreken. Milieu, de toegankelijkheid en de versterking van het mobiliteitssysteem. De Partij voor de Dieren vindt dat openbaar vervoer zowel in stedelijk als in landelijk gebied betrouwbaar en toegankelijk moet zijn. En daarbij is het milieuvriendelijkheid bij ons een belangrijk criterium. Wij kunnen ons dan ook aansluiten bij de wens van de Provinciale Staten van Gelderland om de ontwikkeling naar zero emissie te willen versnellen. En sluiten ons aan bij het verzoek hiervoor een innovatiefonds voor experimenten in te willen stellen. En we zouden ook graag zien dat de provincie Flevoland dat doet. Graag een reactie van de gedeputeerden hierop. Ook het maatwerk is voor ons een belangrijk punt. Openbaar vervoer moet voor iedereen toegankelijk zijn en blijven. En we sluiten ons aan bij GroenLinks dat we ons zorgen maken over de betrouwbaarheid van het openbaar vervoer voor mensen die hiervan afhankelijk zijn. En wij omarmen het principe om te werken met open data ten behoeve van het realiseren van goede aansluitingen. En wij zien een rol om als drie gezamenlijke provincies de versterking van het mobiliteitssysteem te stimuleren. Maar dat mag niet ten koste gaan van privacy van gebruikers. Dat was onze inbreng.
Ik dank u wel. Ga ik naar de heer Wagenaar van de PVV.
Dank u wel, voorzitter. Een stuk gelezen, eigenlijk drie vragen overgehouden. Meer naar aanleiding van de aandachtspunten die zijn ingevoerd door de omliggende provincies. Eerder ook al genoemd, Gelderland heeft de wens geuit om een innovatiefonds op te starten. Nou, ik ben heel erg benieuwd waarom een provincie geld moet gaan betalen voor het aanleggen van een elektriciteitsnetwerk voor het opladen van bussen. Volgens mij kan dat prima door de bedrijven zelf gedaan worden en door de elektriciteitsbedrijven. Dus ik was ook benieuwd hoe Rajef daarover denkt voor Flevoland. PVV is bekend, is tegen subsidie op elektriciteit. Tweede vraag, er worden maximaal twee ontwikkelplannen gemaakt door de aanbieders. Mijn vraag is eigenlijk, wat voor een eis wordt er gesteld aan een economisch minder interessante route? GS die geeft aan hier een derde partij mag rijden. Welke garantie is er dat dit niet kostenverhogend gaat werken? En hoe blijven we de kwaliteit meten bij de partijen die als derde partij gaan rijden? Hier hebben we ook al eerder over gesproken in de commissies, dus de KPI's. Hoe blijven we die meten in dit soort gevallen? Het exploitatiebudget. Er wordt omschreven dat er een maximum is, maar de provincie zelf mag dit bedrag wel verhogen. Ik mag er toch van uitgaan dat GS Flevoland denkt maximum is ook maximum en we gaan dat niet verhogen. Ook niet met een innovatieplan voor elektriciteit. Dus dat zijn de vragen van de PVV. Dank u wel, voorzitter.
Ik dank u ook. Dan ga ik naar de heer Smetsers van D66.
Mijn hartelijke en welgemene dank, voorzitter. Wij zijn ervan overtuigd dat deze concessie verbeteringen met zich mee gaat brengen. Een kleine kritische noot. We vinden het wel jammer dat alleen deze vorm van een gezamenlijke concessie is onderzocht helemaal in de beginfase. En dat er geen alternatieven naast zijn gezet die wellicht een nog betere optie hadden kunnen zijn. Maar dat is misschien voor over 10 jaar weer een leuk onderzoek. Ik ga dat aan mijn opvolger kenbaar maken. Ik hoor een aantal mensen zeggen dat het, niet nu al, maar over 10 jaar zit ik hier niet meer, voorzitter, hoop ik. ik hoor een aantal sprekers wat vanuit angst reageren op de mogelijkheid om ontwikkellijnen te vervangen door maatwerk. Ik heb dat eerlijk gezegd zo geïnterpreteerd dat concessiehouder de ontwikkellijn pas op mag zeggen als er een alternatief in de vorm van maatwerk of een andere vervoersvorm mogelijk is. Maar misschien wil de gedeputeerde dat nog even bevestigen. En dat we vervolgens ook de flexibilisering van dat net ergens borgen in de aanbesteding. We zijn daarnaast blij met het antwoord die we al gekregen hebben op de vragen van de heer Jansen, waarin de adviserende rol van de Lelystad geconcretiseerd wordt en dat alleen gemotiveerd van die adviezen afgeweken kan worden. Tot zover, voorzitter. Dank u wel.
Dank u wel. De heer Jansen van 50PLUS, gaat u gang.
Ja, voorzitter, dank u wel. Eerst een woord van dank naar het college voor het snel beantwoorden van de toch wel vrij gecompliceerde vragen die gesteld zijn. Dank daarvoor, voor de beantwoording. En ik heb daar op die beantwoording wel wat aanvullende vragen over. Voorzitter, daar waar gesteld wordt dat er binnen één aanbesteding wordt gewerkt met verschillende percelen, is mijn vraag aan de gedeputeerde, bedoelt u hiermee te zeggen dat er een apart perceel voor het stadsvervoer in Lelystad komt? Dat is mijn eerste vraag, aanvullende vraag. Op mijn vraag 1 die ik gesteld heb. Dan heb ik een opmerking en een vraag over waar u antwoord geeft over de ontwikkeling op de markt en de opdracht tot verduurzaming van het openbaar vervoer betekenen echter dat bij een nieuwe aanbesteding het tariefstijging te verwachten is. Wat u feitelijk zegt, dat u daarmee ook constateert dat de prijs van de verduurzaming bij de reizigers wordt neergelegd. En dat lijkt me geen goede zaak, want het tarief is zoals het is. En als de concessiehouder tot een tariefsverhoging wil overgaan van verduurzaming, dan zal daar ook de rekening bijgelegd moeten worden. Of de opdrachtgever, en dat is in dit geval de drie provincies, zullen dat verschil moeten bijleggen. Wat is uw mening daarover? Als ik een voorbeeld mag noemen met de huidige concessie van het stadsvervoer, waar toentertijd met de concessie zeg maar zelfs het programma van eisen werd voorgelegd aan de gemeenteraad, die een beslissing konden nemen wat ze eruit wilden halen en wat ze erin willen voeren. En toentertijd is daar ook de keuze gemaakt om het DRIS, het dynamische registratie-informatiesysteem, eruit te halen en het gratis openbaar voor 65-plus vervoer erin te zetten. Dus ook die beslissingsbevoegdheid die gaat de Lelystad dan verliezen, omdat ze die keus dan niet meer hebben. Dus graag uw opmerkingen daarover. U zegt ook van samenvoeging betekent namelijk niet dat de hoogste tarief van alle huidige concessies gaat gelden voor de nieuwe, grotere concessie. En dat kan maar één ding inhouden, daarmee zegt u, de tarieven, het wordt dus duurder. Ook een reactie daarop.
Sorry, voorzitter, ik heb niet zozeer een verduidelijke vraag, maar misschien kan de heer Jansen dat eventjes herhalen, want die argumentatie volg ik niet helemaal.
Nou, de opmerking op de vraag die ik gesteld heb, kwam het antwoord. Samenvoeging betekent namelijk niet dat het hoogste tarief voor alle huidige concessies, voor alle huidige concessies gaat gelden voor de nieuwe, grotere concessie, namelijk die gemeenschappelijke aanbesteding. Met andere woorden, de kosten zullen dan hoger zijn, waardoor het tarief stijgt.
Nou, volgens mij, als ik uw betoog hoor, dan betekent dat dat het niet automatisch betekent, maar dat betekent ook niet automatisch dat ze hoger worden. Dat kan ook betekenen dat ze lager worden, maar misschien dat de gedeputeerde die wazigheid weg kan nemen.
Dan had u de vraag even moeten lezen zoals ik die gesteld heb, want ik lees nu alleen het antwoord op en ik ga ervan uit dat u de vraag ook gelezen heeft.
Dat heb ik ook gedaan, meneer Jans.
Oké. Okay. Dan zegt u in antwoord op diezelfde vraag, een gemiddeld tarief gaan gelden en de verwachting voor zowel het stadsvervoer van Lelystad als het streekvervoer dat onder IJsselmond valt een betere prijs-kwaliteitsverhouding kunnen realiseren. Dat is hetgeen wat u zegt, hè? Dus die gezamenlijke aanbesteding zal een betere concessie opleveren die goedkoper is. Mijn vraag aan u, aanvullende vraag, is waar is deze verwachting op gerealiseerd? En dan help ik u toch in herinnering. Denk aan de concessie van Lelystad in 2011. Als we dan met IJsselmond samen zouden zijn gegaan, waren we 2 keer zo duurder uit geweest. En daarom hebben we ook afscheid genomen van IJsselmond. En zijn we zelfstandig in Lelystad verder gegaan. En u weet dat net zo goed als ik. Dan geeft u antwoord over de reizigingsstromen. U zegt aansluiting op reizigingsstromen en veranderen vervoersbehoeften en kwaliteitsverbetering voor de reizigers. Dat geeft u als antwoord op de mij gestelde vraag. De enquête onder de reizigers wijst juist dat uitkomst uit juist geen andere vervoersbehoeften hebben, tevreden zijn over de kwaliteit en zelfs een grotere tevredenheid bij de Flevolandse reizigers. Dus ik weet niet waar u dit argument vandaan haalt, maar graag verduidelijking hierover. U zegt iets, maar het blijkt het tegenovergestelde uit die enquête. Dan geeft u antwoord op de vraag. Dan zegt u vanwege antwoord op vraag 2, genoemde verwevenheid en omgeving, ziet het college meerwaarde in opname van Lelystad, een grotere concessie, waardoor een optimaler vervoersaanbod gerealiseerd kan worden en grenzen van reizigers kunnen worden geslecht. Ik vind dat echt, met alle respect, het is echt een containerbegrip. U heeft in de noten van uitgangspunten niet aangetoond en dat staat ook echt op gespannen voet met de zojuist door mij genoemde enquête onder de Flevolanders. En hoezo geen verbetering met het oosten van het land? We hebben de Hanselijn vanuit Lelystad. De Hanselijn die gaat vanuit Dronten. Vanuit Dronten kun je ook oost bereiken. Daar heb je echt geen verandering in de concessie voor nodig. Ja, voorzitter, en dan is er gisteren inderdaad een motie dat ook al door mevrouw Laurensen is genoemd. Een motie in Lelystad uitgesproken. En de raad die stelt daar nog wel eens wat eisen. En er wordt ingezet op innovatief, toekomstig, bestendig openbaar vervoer op maat en vragen stuurt van deur tot deur. Van de zwaarwegende adviesrol van de gemeente voor wat betreft haltes in de wijken, bereikbaarheid voorzieningen, voldoende vervoersfrequentie op incourante tijden, maximale afstanden woningen bushaltes, aansluiting lokaal vervoer op andere vervoersmodaliteiten, de NS. Dat is allemaal de inhoud van die motie. Hoe denkt de gedeputeerde dat in het programma van eisen te gaan realiseren? En hoeveel geld kost dat dan wel niet? En is dat misschien de reden, zoals net is aangetoond, dat dit in de begroting, dat u nu in de begroting, in de perspectiefnota, om extra geld vraagt. En is nog maar de vraag of wij echt verantwoordelijk zijn voor buurtbussen als provincie van deur tot deur en van huis tot huis. Ik vraag me ook echt af of dat een taak van de provincie is. Maar goed, graag antwoord erop. En dat mag dan volgens de gemeenteraad, het hoogste orgaan in de gemeente, alleen maar van afgeweken worden met zwaar, als u daar zwaarwegende motieven voor hebt. Dus u bent daaraan gebonden. Daarom nogmaals de vraag aan u. Is het niet wijs om beslispunt 1, zoals u dat heeft geformuleerd, te wijzigen en eerst in overleg te gaan met het nieuwe college van burgemeester en wethouders, om geen valse verwachtingen te wekken, zowel bij de gemeenteraad als het college van BMW, voordat wij hier nu een besluit nemen om Lelystad nu in de gemeenschappelijke gezamenlijke aanbesteding op te nemen. Die gezamenlijke aanbesteding die is van toepassing in Lelystad pas over 2 jaar. Neemt u nou de tijd, want als je te snel door de bocht gaat, loopt u ook het risico om eruit te vliegen. Dus ik zou zeggen, mijn advies aan het college is van, ga nou eerst in overleg voordat we beslispunt 1 in deze vorm gaan besluiten. Kijk eens of je overeenstemming kunt bereiken met het college van BMW. Dat heeft u ook al wezen toegezegd. Maar de eisen die nu gesteld worden in de motie zoals die door de gemeenteraad is aangenomen, dat gaat een stuk verder dan alleen advies. U mag daar alleen maar van afwijken in het programma van eisen als u daar zwaarwegende motieven voor heeft. Dus graag antwoord erop. En daar wil ik het even belaten, voorzitter.
Nou, u krijgt de interruptie van mevrouw Assekan van D66, ja. Dus u mag zo nog even antwoord geven. Als u...
Ja, toch een vraag.
Meneer Jansen, even uw microfoon uit. Graag. Dank u wel.
50 plus, ik hoor 50 plus zeggen dat wij verbonden zijn aan besluitvorming van het college. Hoor ik dat goed? Van Lelystad, ja. Dat, hoor ik dat dan goed? Want volgens mij zijn wij zelfstandig om ons standpunt te bepalen.
Meneer Jansen.
Die bevoegdheid zit inderdaad bij GS. Maar als u het noten van uitgangspunten en het beleid van deze GS heeft gehoord, willen ze, omdat ze nu een zelfstandige concessie hebben, moet het allemaal in goed overleg gaan en ze krijgen een extra rol in hun advies, naar het college om zeg maar tot uitvoering en tot uitrol van het programma van eisen te komen. Maar de motie die gisteren is aangenomen door de gemeenteraad, dus daar, ik heb het niet voor niks het hoogste orgaan genoemd, die heeft al nog wat genoemd. Die heeft daar eisen aangesteld. En mijn vraag is dus, is het niet verstandig van GS om eerst eens even met het nieuwe college wat nog gevormd moet worden in overleg te gaan en daarmee kijken of er geen valse verwachtingen zijn gewekt nu. En omdat de gemeenteraad ervan uitgaat dat al die eisen alleen maar gemotiveerd kunnen afgewezen worden. Dus de enige vraag die ik nu aan het college stel is, laat nou eventjes de boel, zou ik zeggen. We hebben nog 2 jaar de tijd om in die...
Uw standpunt is duidelijk, meneer Jansen. Okay. Ik zag mevrouw Azegan, die wil nog reageren, maar ondertussen zag ik ook meneer Van Sloten, die wil weer reageren op wat de heer Jansen zegt, schijnbaar. Of, ja? Geef eens dan mevrouw Azegan.
Ja, voorzitter, dank u. Nee, ik ga ervan uit dat de besluitvorming bij Lelystad ligt. Dat gaat over Lelystad en niet over de provincie. De provincie is de provincie. Maar ik ben ook heel blij met het initiatief van het college om ook een hele serieuze gesprek aan te gaan met het college van Lelystad. Dus ik ga ervan uit dat er ook een oplossing daarvoor wordt bezocht. En in een overleg ook tot een overeenstemming zal bereikt worden. Daar ga ik ervan uit en daar heb ik vertrouwen in. En ik denk, ja, dankzij uw vragen hebben we ook een helderheid daarover gekregen. Daar was ik heel blij mee.
Ik ga eerst even naar de heer Van Sloten, meneer Jansen, want die zal, de vraag die hij zal stellen sluit misschien wel aan bij het vorige. Kunt u gelijktijdig antwoord geven?
Zeker, dat sluit inderdaad aan bij wat mevrouw Azarkan zei. Want ik heb de indruk dat de heer Jansen zich namens de gemeenteraad van Lelystad zorgen maakt over de procedure die nu gaat volgen. Zijn oproep is eigenlijk van, nou, gedeputeerde, wacht even met verdere besluitvorming, want ga eerst eens in gesprek met BMW van Lelystad. Want de gemeenteraad heeft gisteravond een motie ingediend waardoor ze misschien wel bepaalde verwachtingen voor zichzelf hebben gewekt. Ik kan me dat wel voorstellen als gemeenteraad. Aan de andere kant, die gemeenteraad weet natuurlijk ook dat wij als provincie een eigen weg volgen waarin een rol is weggelegd voor BMW, of het nou het huidige BMW is of het nieuwe college van BMW, dat maakt daarin niks uit, dat weet de gemeenteraad ook. Dus waarom zouden we daarop dan moeten wachten?
Dat was eigenlijk uw vraag. Waarom zouden we eigenlijk moeten wachten?
Waarom zouden we moeten wachten? Daar kan ik heel simpel op antwoord op geven. A, we hebben nog geen nieuw college in Lelystad. B, is er nu een motie aangenomen door de gemeenteraad die iets uitspreekt. Wat rechtstreeks en mogelijk gevolgen kan hebben voor het programma van eisen als we deze nota nu vaststellen. Het enige wat ik aan dit college vraag, wacht nou even dat je duidelijkheid hebt en overeenstemming hebt bereikt met het college van BMW, die met een opdracht nu op pad is gestuurd. En kijk of je daar goed met elkaar van gedachten kan wisselen. Dat je eruit komt en dat we dan pas het besluit nemen in deze in GES om de aansluiting van Lelystad toe te passen.
Uw standpunt is denk ik helder verwoord.
Er is ook geen haast bij, dat wil ik maar zeggen.
Maar goed, we zullen zo horen van de gedeputeerde wat het antwoord is. Even kijken, ik was gebleven bij...
Ja, je bent rond.
De mobiliteitspartij. Nee, de VVD, bij monden van de heer Gijsbets. Aan u het woord.
Ja. Nee, u zult verrast staan door mijn inbreng, meneer Ravenswaaij, dat valt wel mee. Het is, ook de VVD vindt natuurlijk het openbaar vervoer razend belangrijk. En het uitgangspunt is eerst, waar het om gaat, is goede verbindingen tot stand brengen, goede aansluitingen en betaalbaar openbaar vervoer door alle plaatsen in Flevoland heen. Laten we dat vaststellen, want ook wij kennen de problemen die er in Zeewolde liggen, een aantal verbindingen. En doordat ik een jaar verplicht was met openbaar vervoer te reizen, denk ik dat ik degene ben in dit gezelschap die het meeste met de bus gereisd heeft in een jaar tijd. En ik weet dus aardig hoe het functioneert, dus dat even voor het hoedo. En heel veel dingen gaan goed. En sommige dingen kunnen het beter. Maar het uitgangspunt is, moet zijn dat dat soort dingen op orde komen. Het nota van uitgangspunt is een politiek stuk. Dat is geen bestek, gedeputeerde, als ik het goed zeg. Dus we hebben nog heel veel mogelijkheden in mijn beleving om de juiste uitvraag te doen, waar knelpunten nu opgelost moeten worden, om in die uitvraag in de bestekken alles goed op te nemen. En dat kunnen ook onrendabele lijnen zitten, waar je kunt zelfs vragen van, want ik ga ervan uit dat dat gaat gebeuren, dat er dus in principe niet alleen een prijs gegund wordt, maar ook kwaliteit. En dat er inderdaad een besteksvorm uit voortkomt, waar mensen dus die op basis van, en dan kom ik ook de heer Van Ravenswaai even tegemoet, waar inderdaad zowel duurzaamheid als personeel allemaal meegewogen wordt, waar je punten op kan verdienen. Dat zou ook, dat gebeurt in heel veel bestedingen. Dat zou op dit soort bestekken ook kunnen, denk ik. En dan kun je ook voor onrendabele lijnen zeggen wie daar het beste voordeel van heeft. Maar als je bestek open moet breken om alsnog dat te regelen, dan weet ik zeker dat je bij de bushalte een oor aangenaaid wordt. Dus laat ik dat maar even op voorhand zeggen. Dus daar moet je mee oppassen. Dus de komende paar jaar heb je nog heel veel tijd om goede bestekken te maken. En wat denk ik ook belangrijk is, dat, want dit is een ware concurrentieslag in 2 jaar tijd die gaat gebeuren. Mag een, dat is een vraag aan de gedeputeerde, mag een vervoerder meer als 2 of 3 percelen hebben door al die 3 provincies? Of allemaal? Hoe is dat geregeld? Want dat heeft ook te maken met prijsvorming en macht. Dus daar gaan wij niet over, politiek gezien, maar daar kunt u wel op bijsturen. In relatie tot Lelystad, we staan dus achter wat de nodige uitgangspunten is. Wat Lelystad stelt, het staat inderdaad een zwaarwegend advies. Dus vanuit de politieke verhoudingen betekent dat dat je dus van deze kant heel veel gewicht in de schaal moet leggen om dat zwaarwegend advies terzijde te schuiven. En dan gaat het wel altijd om het belang van knooppunten, verbindingen en niet om de macht van één partij die vindt dat hij het leuk busje moet hebben in de eigen stad. Het moet optimaal een bijdrage kunnen leveren aan het totale vervoerssysteem in Flevoland.
Meneer Jansen, een interruptie, een korte,
ja,
heldere vraag.
Meneer Gijsbert, ik ben het wat dat betreft volledig met u eens. En u legt ook de vinger op de zere plek dat het uiteindelijk gaat op het programma van eisen waar het bestek uit geformuleerd wordt. En daar liggen nogal wat eisen uit Lelystad. U bent toch wel met mij eens?
Meneer Jansen, ik ga u toch onderbreken. Interruptie is gewoon die korte, heldere verduidelijkingsvraag. Daar is de interruptie voor. Dus of u stelt hem nu, of ik ga verder met de heer Gijsbers met zijn betoog. Ik zie aan uw houding dat ik verder ga met de heer Gijsbers zijn betoog.
Voorzitter, dank u wel. Dat is de vraag aan de gedeputeerde. Kan het inderdaad heel veel van die komende vraagstukken die met name liggen op lijnen die we wel moeten hebben, maar die we in eerste voorhand als onrendabel beschouwen, dat we het in de uitvraag bij die bestekken apart melden, dat daar een eerlijk antwoord op komt van de vervoerder. Dat je later niet in allerlei discussies komt. Want dat is maatwerk leveren. En het is belangrijk dat alles zo goed mogelijk aansluit op treinen, regionale. Nou, het probleem van Zeewolde is niet alleen intern, maar dat is ook de verbinding naar Amersfoort, is nog steeds een probleem. Dus er zitten allerlei vraagstukken in en we willen allemaal mensen de auto uit hebben. Dus laten we nou proberen die aansluitingen van al die verbindingen zo optimaal mogelijk te maken. En dat er dus lijnen gaan ontstaan die voor schoolkinderen op de juiste tijdstippen verrekken. Vertrekken. Dat op de goede manier ingevuld kan worden. En dat vind ik de uitdaging die in die uitvraag van die bestekken moet zitten. Om te komen tot goede concessies. En dat betekent, en nou even nog naar de duurzaamheid die links en rechts genoemd wordt. Ook wij zijn natuurlijk een sterk voorstander van die verduurzaming. Maar op het moment dat je verrekte duurzame bussen hebt rijden en de kaartjes zijn zo duur dat iedereen bij de bushalte blijft staan, dan is het niet hetgeen wat de VVD wenst. Dus het is groeien naar verduurzaming. Maar ook dat kun je eisen als in besteksvoorwaarden, dat mensen dus vreselijke voorsprong kunnen krijgen op ze mensen bij aanbesteding al die bussen op elektriciteit hebben rijden. En ze moeten zelf maar voor die laadpalen zorgen, dat is geen probleem. En dan kunnen ze wat mee verdienen. En dat is gewoon marktwerking. En dat betekent inderdaad, dat kan tegenwoordig. Dus je hoeft je niet als overheid overal druk op te maken. Dat kan ook een verlengsnoer achter die bus hangen van 10 kilometer, maakt ook niet uit. Dus wees daar nou realistisch in, maar stel, maak een degelijk bestek dat je zorgt dat je grip houdt op de partijen die in gaan schrijven.
U krijgt een interruptie van de heer Ravenswaai van de SP.
Dank u wel, voorzitter. Ik vind het altijd heel helder, meneer Gijsbers. Ik luister altijd met plezier naar u. Alleen, u brengt me wat in verwarring. Dus wellicht kunt u licht in mijn duisternis schenken. Gaan we het volgende. U begint uw betoog met de VVD staat achter goed openbaar vervoer, goed sluitend openbaar vervoer. Een paar zinnen geleden zei u van over de onrendabele lijnen. Daar wekte bij mij het gevoel dat u de vervoerders de ruimte biedt om aan te geven, nou, dat vind ik onrendabel, doe ik niet mee, dan gaan we naar maatwerk. Maar maatwerk valt buiten de concessie. Hoe ziet u dat?
Dan zal ik het nog extra uitleggen wat ik eigenlijk bedoel. Dus ik ben dankbaar voor uw vraag. Je kan dus in de uitvraag al zeggen, dit zijn, stel even het voorbeeld van Zeewolde-Harderwijk of Zeewolde-Dronten is een onrendabele lijn. Maar vervoerder, in deze concessie zit die vraag, doet u daar eens een voorstel voor hoe u dat oplost en welke prijs eraan hangt hoe u dat doet. Dat is een onderdeel van de aanbesteding. En als iedereen diezelfde vraag heeft, dat hoort er dan bij, dan kun je de beste eruit pakken. Je kunt maakt de combinatie. Er zijn puntensystemen voor. Er zijn fantastische systemen om dat helder te maken. Achteraf kan het niet meer, hè? Als je achteraf zegt, ja, het is een onrendabele lijn, doet u een voorstel wat kost, dat gaat dus niet werken.
Meneer Ravenswaai nog een keer.
Een vervolgvraag om het voor mij scherp te krijgen. Van, we zijn met elkaar eens dat maatwerk is geen onderdeel van de concessie. Van buiten de concessie vervoerders gaan op inschrijven. Bent u niet met mij eens dat aan de ene kant u zegt van ik wil goed sluitend openbaar vervoer hebben. Dat zoveel maatwerk zoveel mogelijk buiten de deur moet worden gelaten.
Kan ook.
Heer Gijsbets.
Dat kan ook door inderdaad de uitvraag in het bestek zo goed te doen. Maar de uitgangspunten kan niemand op inschrijven voor de goede orde. Hè? Dan krijg je een raket naar de hemel en je komt nooit in Almere hier vandaan. Dus dat werkt niet. Dus je moet zorgen dat je dus het bestek zo maakt dat je dus echt de inschrijver, dus de vervoerder, de uitdaagt om overal de goede antwoord op te geven en dat hij zo min mogelijk met meer werk kan komen later. Maar dat betekent dat je dus de moeilijke dingen apart een aparte prijs vraagt binnen die opdracht om dat helder te maken en te kunnen vergelijken. Lijkt mij niet zo moeilijk.
Was uw betoog klaar of anders vervolgt u?
Volgens mij, dat is niet. Wel belangrijk voor de provincie, als het vervoersnetwerk zo compleet mogelijk willen maken, zou het ook wel handig zijn om ook, en dat is van verkeer en vervoer, de andere afdeling, dat ze ook nog eens goed kijken, waar zijn nou carpoolplaatsen nog nodig om mensen dus inderdaad die overstap naar regionale lijnen en intern goed voor elkaar te krijgen. Want daar hapert ook nog wat aan, als je echt ziet wat er gebeurt, dan kunnen we nog wat mensen uitdagen om de overstap te maken met elkaar in de bus, in een aantal gevallen, als de auto op de goede plek kan staan.
Dat
valt u van de VVD mee, denk ik, of niet?
Dat was hem, meneer Gijsbets. Goed, dan kijk ik even naar de gedeputeerde of hij een aantal minuten nodig heeft om even nog de vragen op een rijtje te zetten voordat hij gaat beantwoorden.
Dat zou plezierig zijn, voorzitter.
Dan schors ik de vergadering even voor 5 minuten of 10 minuten?
5 minuten.
Goedenavond, dames en heren. Ik heropen de vergadering en we zijn toegekomen aan de beantwoording van de gedeputeerde van de vragen die gesteld zijn in eerste termijn. Ik geef het woord aan de gedeputeerde.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik ga proberen die zo goed mogelijk te beantwoorden uiteraard. Maar misschien is het goed om één algemene opmerking nog vooraf te maken. Wat je ziet in heel veel vragen is dat, waar we het nu hebben over een nota van uitgangspunten, er natuurlijk heel veel vragen pas, ik denk dat de heer Gijs al terecht zei, op het bestekniveau heel concreet ingevuld worden in het programma van eisen. En ik denk dat we allemaal worstelen met de balans dat aan de ene kant wil iedereen optimaal openbaar vervoer voor iedereen. En tegelijkertijd weten we ook allemaal dat er financiële grenzen zijn aan wat we zullen kunnen waarmaken. Nou, in die balans moeten we zorgen dat we het optimale gemak voor de reiziger en de financiële component goed met elkaar in balans brengen. En deze nota van uitgangspunten is bedoeld om aan te reiken hoe dat dan binnen welke kaders dat zou moeten. Maar is nog niet de concrete vertaling van die balans, want immers dat gaat pas in het programma van eisen. En heeft een aantal partijen gezegd, dit is voor het laatst dan dat we hierover spreken. Voorzitter, volgens mij neemt u zelf dat niet serieus genoeg. Want weliswaar is natuurlijk in het kader van de wet personenvervoer 2000 het een bevoegdheid van GS. Maar ik denk dat er veel meer onderwerpen zijn waar het gaat om een bevoegdheid van GS, maar waar er wel die besproken wordt gewoon met de commissie en met PS. Dan heeft u een heel scala aan instrumenten om GS nog boodschappen mee te geven, zal ik maar zeggen. Dus wat dat betreft schat ik zomaar in dat we nog een aantal keren vaker over te spreken komen. Een tweede opmerking vooraf is.
Meneer Ravenswaai van de SP, gaat u gaan.
Hoor ik u nou zeggen, gedeputeerde, dat u ruimte biedt dat u bijvoorbeeld het pakket van eisen voorlegt aan Provinciale Staten ter bespreking?
Nee, ik zeg niet voorleggen, want voorleggen leidt op besluit, maar we informeren u en zo'n op basis van informatie staat u altijd vrij om daar met ons gesprek over aan te gaan, zoals dat met elk onderwerp het geval is. voorzitter. Laatste opmerking, er werd een paar keer gezegd, ja, u heeft toch haast, jawel, maar dit is niet de enige, u heeft toch geen haast, want u heeft nog tijd genoeg. Dat klopt, alleen in de samenwerking die we aan willen gaan, zie je dat het totaalpakket beschikbaar moet zijn als de eerste concessies aflopen. En dat is in enkel geval al zelfs in 2020. Dus de planning is daarop gericht dat we dat totaalpakket op tijd klaar hebben, zodat als de concessies aflopen, de nieuwe concessie in kan gaan. Dus vandaar dat we nu wel eigenlijk eerlijk gezegd op een tamelijk krap tijdschema zitten. Voorzitter, dan ga ik naar de wat meer specifieke vragen. CDA, de heer Van Sloten. Verschillende netwerken lopen toch uiteen. Hoe ga je om met de verschillen in tarieven? Er zijn meer vragen over tarieven gesteld. We komen daar op 6 juni natuurlijk nog uitgebreid over te spreken in het tarievenhuis. Want het tarievenhuis, daar zitten de tarieven bandbreedte in. En die is vastgesteld en die wordt nog vastgesteld. En op basis daarvan moet de vervoerder daarbinnen zeg maar, ook met dat tariefstelsel opereren. Nou weet ik dat we een ingewikkelde situatie hebben gehad, zodat wij hele grote zones hadden en daardoor onaangenaam verrast werden. En dat moeten we proberen in het tariefhuis zo goed mogelijk op te lossen. Maar het tariefhuis geldt natuurlijk gewoon voor het hele concessiegebied. En dat is daar waar we dat discussie over die tarieven ook voeren. Het maatwerk, de regiotaxi. Ja, de regiotaxi maakt natuurlijk geen onderdeel uit van de concessie. Hè, want maatwerk valt buiten de concessie. Daar is wel in Gelderland weten we veel over te doen geweest. Maar van belang en bespreken we over in de commissie. Maar het is maatwerk wat buiten de concessie valt. En de vraag is ook, volgens mij begreep ik... Dan wordt het dan niet allemaal heel veel duurder en is daarvoor soms die PM-post bedoeld? Ik weet niet, u stelde die vragen ook. Nou kijk, natuurlijk mogen we het huidige budget wel ophogen, zo staat het ook in de afspraken. Wij gaan ervan uit dat we dat primair binnen het budget moeten proberen op te lossen. Alleen, als je iets niet weet, dan kun je niet zeggen dat het hetzelfde budget zal blijven. Je kunt ook niet zeggen dat het meer gaat kosten. Dus vandaar dat we die PM-post opgevoerd hebben, zodat we als reactie op de uitvraag iets uitkomt waarvan we met elkaar zeggen, binnen het budget, het is het best haalbare, maar het is niet genoeg. En met elkaar, u als staten vindt, het moet meer om op een bepaalde plek toch een betere bediening te garanderen of wat dan ook, dan staat die PM voor het gesprek dat we op dat moment met u kunnen voeren over de vraag, hoe zit dan die balans tussen reizigerscomfort en optimale vervoerswaarde ten opzichte van kosten in elkaar. Die PM staat er niet omdat we al iets weten. Nee, we staan nog helemaal aan de voorkant van dat proces. Voorzitter, de zorg van de vakbonden werd genoemd door u geloof ik tenslotte nog. Ja, die kennen we. Daar kun je maar beperkt iets mee, hè, want het is natuurlijk primair een discussie die zich afspeelt tussen de vakbonden en de werkgevers. Maar waar we minimaal op moeten letten is dat we geen extra eisen stellen in straks het programma van eisen die het voor de chauffeurs moeilijker en ingewikkelder maken. Dus hebben we er oog voor, we luisteren ernaar, maar de discussie gaat natuurlijk tussen die twee partijen.
Voorzitter.
Meneer Ravenswaai.
Zou het er niet handig zijn om in het pakket van eisen op te nemen van dat de CAO voor de buschauffeurs onverkort van toepassing is?
Ja, voorzitter, het lijkt me goed dat wij ons bemoeien waar wij over gaan. En dat is niet dat wij ons bemoeien met cao's tussen twee partijen spelen. En als de cao algemeen verbindend verklaard is, is die van toepassing, maar daar gaat de minister dan weer over. Dus wat ons betreft lijkt dat geen zinvolle toevoeging voor zover ik dat nu kan beoordelen. Voorzitter, mevrouw Arzakan vroeg, is er nog een escape? Ja, wat heet escape? We gaan dit pad met elkaar op. Uiteindelijk is er geen escape meer in de zin van, we doen het helemaal niet. Maar de enige escape die er is dat we zeggen, als uit de onderhandelingen een pakket komt van waar wij zeggen, ja, alhoewel dit het beste pakket is dat uit te onderhandelen is op grond van het programma van eisen. Maar we hebben echt een paar problemen ermee. Dan kunt u besluiten als staten, ons als college de ruimte te geven om extra, ik zou bijna zeggen, in te kopen. Waar we wel voor zorgen, en dat is uw antwoord op uw tweede vraag. We weten dat er inderdaad heel wat ook opmerkingen zijn over het busvervoer en de kwaliteit. U noemde dat Oostpolder en Zeewolde. Twee opmerkingen daarover. dit moment maak ik een rondje langs alle wethouders vervoer. Want meneer Jansen, huidig of toekomstig college, er is altijd een college en dat is de gesprekspartner. Met de vraag, laten we even met elkaar goed inventariseren wat de problemen zijn. En laten we ook kijken of we alternatieve oplossingen kunnen bedenken om te zorgen dat uw inwoners toch goed bediend worden. Dat doen we nu al, ten einde ook die input zo goed mogelijk mee te kunnen nemen in het programma van eisen. En ook na te denken over andere oplossingen. Ja, meneer Van Ravenswijk, kom ik dan eigenlijk bijna automatisch terecht. U gaf iets over een besluit. Geen buurtbussen in de provincies. Nou, ik heb dat besluit niet kunnen vinden ergens. Maar misschien kunt u mij dat nog toesturen. Dan ben ik ook weer meteen bij. Wat we volgens mij afgesproken hebben is dat we niet gaan zorgen dat er geen sprake zal zijn van verdringing. Dat staat als een paal boven water. Maar we kijken naar creatieve oplossingen waar de vervoerswaarde bij gediend is. En daar sluiten we volgens mij geen oplossing bij uit. Bovendien zijn er in de gemeente Almere en Lelystad, voor zover ik weet, is er al sprake van buurtbussen in de provincie. Maar als u zegt nee...
Ik ga u even onderbreken, want meneer Van Ravenswijk gaat of antwoord geven of een verhelderende vraag stellen.
Nou, meer een verhelderende opmerking. Ik zal de gedeputeerde Lodders herinneren aan zijn toezegging een paar commissies geleden dat er geen buurtbussen worden ingezet in deze periode.
Meneer Jansen, ook op dit onderwerp?
Ja, voorzitter. Een verduidelijkende vraag. In Lelystad loopt het thans een buurtbus. Zoals u weet wordt die buurtbus dan ook in de concessie meegenomen. Zodat die buurtbus blijft bestaan en ook betaald wordt uit die concessie.
De gedeputeerde.
Voorzitter, meneer Jansen vraagt mij een antwoord te geven, al waren er al een concessie. Nee, dat weten we niet, maar we hebben wel afgesproken dat we de verantwoordelijkheid voor de buurtbus, dat die natuurlijk meegenomen wordt in de uitvraag. Wat er uiteindelijk uitkomt, dat kan ik u nog niet zeggen, want immers we moeten dat nog opstarten. Maar hij maakt natuurlijk deel uit van de huidige concessie, zeg maar, van Lelystad. Hè? Dus in dat opzicht gaat hij mee in de uitvraag.
Meneer Jansen, nog een verhelderende vraag nog?
Ja, buiten dat hij meegaat in de uitvraag, daarmee zegt hij dus, die gaan we terugvinden in het programma van eisen. Is dat juist?
Nee, dat zeg ik niet, want dan had ik dat, als ik dat bedoelde, had ik dat gezegd. We gaan de hele concessie Lelystad in de analyse analyseren, daar maakt deze deel van uit. En of u hem op pagina 27 van de precieze programma van eisen terug kunt vinden, geen idee. Maar de vervoersmodaliteit, om het heel precies te zeggen, de bediening van dat stadsdeel, maakt natuurlijk deel uit van de samenstelling van het programma van eisen. Zonder dat ik daarmee zeg dat u specifiek de buurtbus terug kunt vinden.
Gaat u verder.
Meneer Van Ravenswaai, het is mooi dat u me herinnert aan de toezegging van gedeputeerde Lodders. Maar ik ga ervan uit dat er niet een besluit is genomen dat zegt in deze periode wordt er dus geen buurtbus gestart. Waar ik u opnieuw toe zeg en herhaal, is dat wat we niet doen, is verdringen. En dat is volgens mij een belangrijk uitgangspunt. Ja, uw tweede vraag, de ruimte die de vervoerder krijgt, daar legt u wel de vinger op iets wat ingewikkeld is, maar wat we volgens mij met elkaar moeten aandurven. Achter die zeelijnen, om het jargon maar proberen te gaan beheersen inmiddels, zit natuurlijk de gedachte dat we wel hier in dit huis heel veel verstand hebben van vervoer, maar dat ook vervoerders heel veel verstand hebben van vervoersmodaliteiten. Een oplossing. En wat je wil, is dat als je eigenlijk zegt we hebben te maken met lijnen, nou ja, die zijn nou niet heel erg rendabel of daar is wat mee. En we willen toch proberen daar vervoer te organiseren. En we willen ook ruimte bieden om dat uit te proberen. Ja, dan bieden we die ruimte in de concessie. En dan moet je, vind ik echt, zorgen dat ook de markt daarvoor de ruimte krijgt om deskundigheid die ze heeft in te zetten. Kunnen ze dan maar gewoon weer ophouden als ze er geen zin mee hebben? Nee. Als die eenmaal zeg maar in die ontwikkellijn ook aanbesteed is, dan kunnen ze hem ook alleen maar stoppen met instemming van de provincie. Die zal dat alleen geven als er een voldoende alternatief voorhanden is. Voorzitter, volgens mij heb ik dan de vragen van meneer Van Ravenswaai gehad. Laurens van GroenLinks, ontwikkellijn heb ik denk ik net getracht antwoord op te geven, mevrouw Laurens. De motie die in Lelystad is aangenomen. Die motie ken ik, uiteraard. We hebben voorafgaand aan het besluit dat de GS nam goed overleg gehad met de verantwoordelijke wethouder en burgemeester van de gemeente Lelystad. en afspraken gemaakt over die adviesbevoegdheid. De motie die is aangenomen past volgens mij prima binnen die afspraken. En meneer Jans, om alvast op u vooruit te lopen, u moet de motie heel goed lezen. Dat is geen opdracht aan de provincie waar gedeputeerde staten. Dat is een opdracht aan het college van Lelystad, waar zij zich in het overleg dat ze met de provincie gaan hebben sterk voor moeten maken. Nou, dat is mooi. Dat zullen ze ongetwijfeld ook doen. En wij zullen, als we daarvan afwijken en moeten afwijken, daar goede redenen van moeten hebben. En die gaan we dan ook, geven. Ja, en een van die goede redenen, laat ik dat toch maar ook niet ingewikkeld over doen, is gewoon geld. Dat kan een goede, zwaarwegende reden zijn dat het onbetaalbaar is. Maar dat moeten we dan wel onderbouwen. Zo moet u, denk ik, ook het overleg dat wij gehad hebben begrijpen.
Dat roept een vraag op bij de heer Jansen.
Ja, maar voorzitter, dat bedoel ik nou juist. Dan kun je van tevoren al aan je klompen aanvoelen dat al die eisen die nu gesteld zijn geld gaat kosten. Dus feitelijk zegt u, ja, begrijpelijk, maar het gemotiveerde afwijzen heeft dus alles met geld te maken. Dat is geen wat u zegt.
Meneer Jansen, ik heb uw klompen niet, dat scheelt. Maar dat zeg ik helemaal niet. Ik geef een voorbeeld. U vindt meteen dat voorbeeld de enige werkelijkheid. Dat is natuurlijk niet waar. Er kunnen allerlei redenen zijn waarom je iets niet wilt of niet doet. Geld kan er daar één van zijn. Maar we zullen, en dat geldt voor de hele concessie, we moeten afwachten wat uiteindelijk uit de uitvraag komt. En dan zullen we met elkaar een integrale afweging moeten maken. En wat wij aan de gemeente Lelystad toegezegd hebben is dat we niet zomaar kunnen zeggen dat lijkt ons niet passen. Dat we ook moeten motiveren waarom dat dan wel of iets anders niet. Dus zwaarwegend advies, vergelijkt u het nou maar met een commissie voor de bezwaar en beroepschrift. Dat kent u nog wel uit uw gemeentelijke ervaring. Daar mag je als college van afwijken, maar toch alleen maar als je dat beargumenteerd wordt. Een dergelijk parallel is hier aan de orde. Ja, voor wat betreft de toegankelijkheid, voorzitter, de fysieke toegankelijkheid. Afgelopen jaren zijn veel haltes al toegankelijker gemaakt. Hè? Die resterende haltes worden meegenomen bij de geplande onderhoudswerkzaamheden. Dus ook toegankelijkheid blijft bij ons hoog in het vaandel staan. Ja, en voor duurzaamheid, u heeft gezien in de concessie dat we dat uitermate belangrijk vinden. Ja, dat betekent natuurlijk wel dat ook daarvoor kosten-baatanalyses door vervoerders gemaakt zullen moeten worden. En dat we dat in de totale afweging zullen moeten meenemen. Maar het is een belangrijk uitgangspunt. Ja, en we kunnen natuurlijk budgetten, als wij zeggen bijvoorbeeld in termen van duurzaamheid, past iets niet binnen het budget dat we heel belangrijk vinden. Dat is dan een gesprek dat we met elkaar moeten hebben, dat u er staat te moeten voeren over de vraag. Of dat dan toch het budget daarop zou moeten worden aangepast. Ja, voorzitter, we blijven natuurlijk gewoon monitoren op de KPI's, zoals dat zo mooi heet. We rapporteren PS daarover gewoon in de normale cyclus. Er is al een afspraak om de klantenmonitor per kwartaal toe te sturen. Maar als je zegt, we hebben aanvullende wensen voor betreft die monitoring moeten we daar met elkaar over hebben. Maar wij denken in de reguliere PNC-cyclus op de KPI's plus de klanttevredenheid hebben we al heel iets. En uw vraag over is het advies van Provinciale Staten, weegt dat dan even zwaar als het advies van Lelystad? Ja, het is van een hele andere orde. Hè? Het is van een hele andere orde. Want het advies van Lelystad speelt zich af in het verkeer tussen het college van BNW van de gemeente en gedeputeerde staten. Daarin vindt dat gesprek plaats en daarin weegt GS, WGS, het totaal. Dat totaal komt naar u toe. Dan gaat u er iets van vinden. En daarin gaat weliswaar GS erover. Maar heb ik net ook aangegeven. Ongetwijfeld vindt u daar iets van. Dan kunt u ons daar boodschappen in meegeven.
Mevrouw Lauwensen.
Ja, mijn vraag was even dat daar stond expliciet heel zwaarwegend in. En bij PS stond gewoon advies. Dus ik denk, wij moeten toch ook een duidelijk zwaarwegende advies kunnen geven.
Jazeker, voorzitter. Het begrip zwaarwegend in de discussie met Lelystad is bedoeld om dat beeld te schetsen wat ik net deed, de vergelijking te kunnen maken met hoe je de commissie van bezwaar en beroepschrift omgegaan wordt in het. Maar natuurlijk wegen de adviezen van PS heel zwaar, al waren het maar dat u als enige waar de gemeente dat niet heeft instrumenten heeft om ons aan uw advies te houden, zou ik maar zeggen. Dus natuurlijk nemen wij PS daar buitengewoon serieus in. Voorzitter, het ging nog eens even over, even naar ChristenUnie, hoe zat het nou eigenlijk met de meerwaarde van die drie concessies? Hoe gaat de reiziger dat merken? Ja,
Dat is natuurlijk moeilijk te voorspellen, hè? Want dan moet je kijken wat merkt die reiziger daar nu van. En voor een deel is hij al heel tevreden. Wij denken dat die reiziger dat bijvoorbeeld gaat melden, gaat merken doordat je een helderdere koststructuur voor het hele gebied krijgt. Dat je niet bij wisselen van vervoerders daar gedoe krijgt met de kaartjes. Zoals je nu met de trein, sommige treintrajecten nog wel hebt. We denken dat je met dus induidige tariefstructuur helder kunt communiceren. Je kunt overstappen minimaliseren, dat je lijnen beter op elkaar kunt laten aansluiten. Hè, terwijl als je met twee verschillende vervoerders te maken hebt, kan het net zijn dat je de overstap niet op elkaar aangesloten krijgt. Zeker aan de randgebieden van de concessies. En wij hopen nog steeds dat in de schaal, door de schaalgrootte we in staat zijn een goede prijs af te spreken. En laat ik zeggen, meer vervoer voor hetzelfde geld te krijgen dan als we het niet zouden doen, om maar zo te formuleren. Ja, dan gaat de reiziger nemen aan de voordelen van merken. Het nadeel van dat soort vragen en antwoorden is altijd dat je nooit een situatie hebt waarin je die twee situaties naast elkaar hebt. Dus ja, dit maakt de vergelijking altijd wat ingewikkeld. Ja, voorzitter, het innovatiefonds, daar kom ik bij de Partij van de Dieren. Ik denk dat u gelijk heeft dat ook dat bij Flevoland zou passen. Het is ook niet zo dat we principieel gezegd hebben dat doen we helemaal niet. Het is meer dat in een bestuurlijk overleg waar we om een reden niet aanwezig konden zijn dat het beeld ontstaan is. En we nemen uw opvatting, we nemen uw oproep graag over. Opnieuw ook te kijken hoe we daar gezamenlijk, in gezamenlijkheid, iets goeds voor zouden kunnen betekenen. We denken dat belangrijk is. Ja, meneer Wagenaar, om over het innovatiefonds door te gaan, legt dan meteen de lijn, leidt naar allerlei discussies, principiële over elektrificering. En elektriek en oplaadpalen en zo. Ja, kijk, weet je wat er gaat? Is dat we met elkaar als een innovatiefonds inrichten, moeten kijken wat de innovatie is. En hoe die innovatie bijdraagt aan betere vervoerskwaliteit. En ik kan niet met u meegaan dat nooit zal leiden tot ondersteuning van zeg maar elektrisch vervoer. Maar goed, dat is volgens mij ook niet. Dat is volgens mij wel één specifieke maatregel eruit ligt, terwijl de maatregelen er nog helemaal niet zo zijn. Dus ik denk dat niet zo is. Over de tarieven voor de reiziger, ik geloof dat u het erover had, dat de tarieven dat dan de reiziger de duurzaamheid gaat betalen. Dat ging over het tarief voor de provincie, hè? Over de DRU, de dienstregelingsuren. Dat was de verwijzing van tarief. Ja, voorzitter, dan kom ik denk ik. En ook enorm, hoe gaat het nu om met die derde partij? Sorry, dat was toch een vraag van de heer Wagenaar. Nou ja, als zij deel uitmaken van de concessie, ja, dan zal daar natuurlijk hetzelfde voor gelden als voor iedereen. Maar goed, in de concessie wordt het aan één vervoerder gegund, dus daar zal het niet over gaan. Als het gaat over maatwerk buiten de concessie, dan is dat, maak je daar maatwerkafspraken mee, inclusief de monitoring en de meting van de kwaliteit daarover. Maar het ligt voor de hand om aan te sluiten bij het systeem dat je voor het hele concessiegebied sowieso al hanteert. Voorzitter, kom ik bij D66. Ik denk dat ik op ontwikkeling en maatwerk misschien al voldoende mate ben ingegaan. En dan kom ik weer terug bij de Jansen, waar ik al een paar keer geweest ben, zal ik maar zeggen in deze bijdrage.
Sorry voorzitter, er is wel één opmerking die ik dan wel nog heel even onder de aandacht wil brengen. En dat is die van die borging van die flexibilisering. Dat we wel, ik zou wel prettig vinden om, misschien kan het in de monitoring, zicht te hebben op de mate waarin die ontwikkellijnen op een gegeven moment overgaan in maatwerk en hoe die vervoerstromen dan toch geborgd blijven.
Ja, voorzitter, ik denk dat het terecht is. Nogmaals, daar zal toestemming van de provincie voor nodig zijn. Je kunt niet zeggen, we houden op met een ontwikkellijn en we vinden een andere oplossing. En het lijkt me logisch dat die in de reguliere monitoring ook gewoon meegenomen wordt. Want dat is immers een van die wijzigingen waar je grip op wil houden. Wat betekent dit voor de vervoerders? Ja, voorzitter, meneer Jansen heeft heel veel opmerkingen gemaakt, maar er zaten niet zo heel veel vragen tussen. Die heb ik voor een deel al, denk ik, beantwoord. Maar een paar de conclusies nog even misschien eruit lichten. Het wordt dus in ieder geval duurder, zegt u. Ik ben daar denk ik een paar minuten geleden op ingegaan. Dat weten we niet. Dat zou kunnen. Het debatje was terecht. Het zou ook goedkoper kunnen worden. En u vergelijkt dan maar de situatie met hoe die een heel aantal jaren geleden was. Nee, Janssen, dat was in een andere markt. Dat was in een andere situatie. En dat was in een andere samenwerkingsvorm. Als je nou ooit appels en peren vergeleken hebt, dan lijkt dit verdacht veel op die fruitmand.
Wij denken echt, daar is onderzoek naar gedaan, daar heeft u alle informatie over gehad. Dat we hier voordelen halen, zowel voor Lelystad als voor de provincie. Natuurlijk wordt de concessie van de provincie er ook aantrekkelijker van. Als ik dan heel huiselijk zeg, als we in plaats van die heel grote vele scholierenlijnen ook Lelystad daarbij nemen, dan wordt het daar aantrekkelijker van. Het is ook belangrijk voor de provincie, omdat je zeg maar echt Lelystad toch als, ik zou bijna zeggen, spin in het netwerk hebt, die je daarin ook kunt aansluiten. Dat betekent dat de reiziger daar juist synergievoordelen van gaat maken, gaat merken, denken wij, in de aansluitingen vanwege de verwevenheid. En we denken ook echt dat die schaalgrootte van Lelystad op dit moment te klein is, dat ook wat één keer gelukt is in deze huidige situatie, in de huidige markt, niet meer zou kunnen gebeuren. Ja, dat is een verwachting, dus niemand weet wat er waar is. Daar heeft u gelijk in, maar op basis daarvan hebben wij het voorstel aan u gedaan wat we gedaan hebben. En ook op basis daarvan hebben we een goed gesprek met het college van BNW gevoerd om ook goede afspraken te maken dat wel hun gerechtvaardigde wensen ook meegenomen kunnen worden. Dat lijkt mij in aanvulling dan nog het belangrijkste, kom ik terecht bij de VVD, bij de heer Gijsberts. U is gelijk dat het bestek natuurlijk de belangrijkste fase is, het programma van eisen. Maar het is niet zo dat we voor verschillende percelen verschillende partijen kunnen contracteren. Hè? Het is een concessie die aan één partij gegund wordt. Dat is wat er hierin gebeurt. Die concessies en percelen zijn vooral bedoeld om financiële herverdeeleffecten te voorkomen. Hè? Maar het is dus wel zo dat dat echt blijft gaan om één vervoerder.
Mevrouw Laurensen.
Ik heb het niet bij de hand, maar ik herinner me een eerdere bijeenkomst waar gesteld werd dat er meerdere partijen, of in een document waar besteld werd, dat één partij zou op alle drie concessies mogen doen, maar het was ook heel wel mogelijk dat er drie verschillende partijen op die drie concessies zouden doen. Dat heb ik ergens een keer gehoord.
Gedeputeerde.
Dat is niet wat mijn informatie is. Maar ik moet nu even, als u dat goed vindt, want ik heb niet herinnering aan datzelfde gesprek, vrees ik als u. Dus als u die erg wil kijken, even naar links, voorzitter.
Nou, ik zag iemand zich verslikken op de tribune die wat wilde gaan zeggen. Dus ik denk dat ze even deze kant op moet komen voor de toelichting hierop. Dat maakt het ook wat inzichtelijker en ligt het ook gelijk op de band vast voor eventuele vragen in de toekomst.
De nota van uitgangspunten is de basis voor drie verschillende concessies. IJsselvecht, Berkel, Dinkel en Rijnwaal of zo. Ja, nou, doet nog goed uit mijn hoofd ook helemaal. Maar als wij praten over waar het voor ons ertoe doet, hebben we het alleen over IJsselvecht. En in die concessie zal er één vervoerder optreden.
Dat betekent dat er in het hele gebied uiteindelijk wel drie vervoerders terecht zouden. Het kan er ook één zijn, maar het kan ook drie zijn.
Ja, elke concessie krijgt een vervoerder en dat kan twee keer één of wat dan ook, ja.
De verwarring was, elke concessie krijgt één vervoerder. Zo zat het, daar zat mijn verwarring. Excuus daarover. Ik moet nog veel leren in dit vak, zullen we zeggen. Nou ja, ik denk dat we daarmee wel de meeste vragen beantwoord hebben, voorzitter.
Nou ja, dat horen we dan zo dadelijk wel. Ik dank u in ieder geval voor de zeer uitgebreide beantwoording. Ik kijk even rond of er iemand nog een vraag wil stellen in de tweede termijn. Ik ga even inventariseren. Ik zie mevrouw Vestering van de Partij van de Dieren. Aan deze kant zien we. Nou, dan hebben we en de heer Jansen van 50PLUS, neem ik kwalijk. Mevrouw Vestering, aan u het woord voor de tweede termijn.
Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst dank aan de gedeputeerde voor de beantwoording. Ook voor de positieve reactie op ons verzoek om aan te sluiten bij de provincie Gelderland wat betreft het innovatiefonds voor experimenten. Gelderland.
Overijssel.
En Overijssel. Iedereen. Om de ontwikkeling naar de zero-emissie te willen versnellen. En ik vroeg mij af, voorzitter, of dat ook genoteerd staat als toezegging.
Ja. Dat weet ik niet of dat een toezegging is. Dat horen we dadelijk wel wanneer de antwoord gaat geven.
Oké.
Was het dat in de tweede termijn, mevrouw Vestering? Ja. Ja, dank u wel. Ga ik naar meneer Jansen toe van 50PLUS.
Ja, voorzitter. Wat ik mis in de beslispunten is namelijk de amendeerbare kaders, zoals u die eigenlijk zelf nu ook al verwoord hebt. Wat is de reden ervan dat u er gewoon niet een amendeerbaar voorstel van hebt gemaakt van de kaders die u eigenlijk nu mondeling toegelicht heeft?
De gedeputeerde.
Ja, voorzitter, dat is wel een hele ingewikkelde technische vraag. Wat wij gedaan hebben is de nota van uitgangspunten aan die voorleggen op die hoofdlijn zoals die ligt. En volgens mij biedt die voldoende ruimte om waar u dat wilt te amenderen. Kwestie van formulering. Dus wat mij betreft sluit u ook aan op de gebruikers zoals hier in het huis zijn. Die wordt afwijken van sommige andere gebruiken die ik ken. Die betekenen dat elk element als afzonderlijk beslispunt wordt opgevoerd. Dat is een kwestie van stijl, voor zover mij bekend. Maar ik hoor dat ook graag van u of van uw collega's. Is dit de wijze waarop we in dit huis dit type besluiten aan de Staten voorleggen? En de toezegging, daar zal ik ook even op doorgaan. Wat ik het precies formuleer, dat we gaan onderzoeken hoe we kunnen aansluiten bij het innovatiefonds, lijkt mij de precieze toezegging. Ja, dat is wel de ambitie, zeker.
Goed, dat was de beantwoording in de tweede termijn. Dan is die toezegging met het ambitieniveau genoteerd. Die ziet u later terug op de lijst. Ik zal me niet gaan vragen of het een hamerstuk kan worden, want het zal wel een bespreekstuk gaan worden bij de PS-vergadering, bespreekstuk, 30 mei. U heeft allen op de lange termijn planning kunnen zien dat op 5 september het programma van IJs in de commissie besproken wordt. Het college legt dan dit plan van eisen voor advies aan de commissie voor, waarna zeg maar de colleges over dit programma een besluit nemen uiteindelijk. Dus dat is de lange termijn planning. Dan dank ik u allen weer hartelijk voor dit punt. En gaan wij nu met agenda punt 6 verder. Beeldvormend ontwerp actieplan geluid 2018. En ik geef het woord aan de projectleider, de heer Elzinga.
Ja, hij doet het. Ja, ik wil u in deze beeldvormende sessie meenemen in de hoofdlijnen van het actieplan geluid. Dit doet het college GS naar aanleiding van een onderzoek van de Randstedelijke Rekenkamer in 2016. Waarbij de Randstedelijke Rekenkamer juist Provinciale Staten een rol zou willen geven in de totstandkoming van het actieplan. U heeft al een hele tijd naar dit plaatje gezien wat uit het advies van de Randstedelijke Rekenkamer komt. En daarin ziet u onder andere dat de provincie streeft naar een doelmatige aanpak van hoge geluidsbelasting. En een van die maatregelen, dat zijn de schermen die het geluid aanzienlijk dempen. Ik kom daar later op terug. De agenda voor deze presentatie zit hier ook. Ik neem u daar echt even mee in de toezegging die gedaan is door het college. En uiteindelijk is er een herhaling van die toezegging gedaan bij de begroting van 2018. Kom bij de hoofdlijnen van de aanpak. Uiteindelijk een korte toelichting op de bestuurlijke kanttekeningen. En een samenvatting van het voorgestelde actieplan. 2016. Het advies van de Randstedelijke Rekenkamer. Ja, daarin werd aangegeven dat er in het actieplan een relatie moest worden gelegd met het vigerende beleid in het omgevingsplan. Daarin staat dat de provincie een bijdrage wil leveren aan het oplossen van ontstaande problemen door de toename van mobiliteit. In het omgevingsplan staat daarvoor een doelstelling dat we 2000 woningen een verlaging van de geluidsbelasting van 3 dB willen geven. In het omgevingsplan wordt daar nog als maatregel voorgesteld de toepassing van geluidreducerend asfalt. Deze laatste maatregel die is in de tijd een beetje naar de achtergrond geschoven. In de hoofdlijnen kom ik terug op de maatregelen die nu als doelmatig worden voorgesteld. Een ander onderdeel van het besluit van PS naar aanleiding van het advies van de Rekenkamer was dat er een uitwerking moest komen van het doelmatigheidscriterium. Iets wat u ook heeft vastgelegd in de mobiliteitsvisie 2030. Voor de aanpak van geluidsknelpunten willen we graag doelmatig aan de slag. Ten slotte is er naar aanleiding van de bespreking van het advies van de Rekenkamer een presentatie verzorgd in deze commissie over hoe valt het een in het ander. En dat is met name wat uw betrokkenheid zou kunnen zijn bij de totstandkoming van het actieplan. Deze presentatie was in 2016... op 16 november. En toen is er ook nog een relatie gelegd met de wijziging van de wetgeving, namelijk de omgevingswet, waarin de systematiek van beperking van geluid geformaliseerd gaat worden. Daar kom ik nu niet op terug, maar u zult het wel, het komt wel kort aan de orde in het actieplan. Het belangrijkste is dus dat met deze presentatie u wordt meegenomen bij de voorgestelde hoofdlijnen van het actieplan. Uitgangspunt van dat actieplan is het inzicht in hoe de geluidbelasting is van de wegen die de provincie beheert. Dit is vastgelegd in de geluidskaarten die vorig jaar zijn vastgesteld. In die geluidskaarten ziet u hier een weergave in kleur, waarbij er bijna niet te zien, maar toch een klein paars vlekje is bij Vollenhoven. Dat zijn woningen die een geluidbelasting hebben van 65 dB en hoger. Verder ziet u een aantal rode vlekjes. Dat zijn woningen die een geluidbelasting hebben tussen de 60 en 65 dB. En dan de oranje vlekjes die verspreid zijn over de polder, die een geluidbelasting hebben tussen de 55 en 60 dB. Ja, hoe is deze situatie eigenlijk ontstaan? We hebben een nieuw gebied en desondanks hebben we toch te maken met een aantal hoogbelaste woningen. Met name in de Noordoostpolder is het verhaal dat daar ontworpen is met een aantal dorpskernen rondom Emmeloord op fietsafstand, waarbij de mobiliteit met auto's niet in die vorm zich voordeed als nu het geval is. Gelukkig is bij het ontwerp van de Noordoostpolder wel een afstand aangehouden tussen de weg en de woningen, standaard 25 meter. Daarmee zijn echt heel hoge geluidbelastingen met het huidige gebruik van de wegen gelukkig voorkomen. Maar desondanks is de inrichting van de Noordoostpolder gewijzigd in de loop van de tijd. Naast de toename van mobiliteit is de A6 dwars door het gebied aangelegd en zijn er veel meer economische verbindingen gekomen met het oude land, waarvan het verkeer gebruik maakt van de provinciale wegen die daarvoor zijn. Als je kijkt naar oostelijk Flevoland, toen was er al een idee van geluid is een probleem wat we op de tekentafel moeten voorkomen. In het oostelijk gebied is ook geprobeerd om zo min mogelijk woningen langs de hoofdwegen te projecteren. Dit is nog beter gelukt in zuidelijk Flevoland, waar we eigenlijk helemaal geen woningen langs de hoofdwegen vinden. Almere is ontwikkeld toen de wet geluidshinder van kracht werd. En daar is veel gerekend aan hoe je hoge geluidniveaus zou kunnen voorkomen. Desondanks werd niet voorzien dat de mobiliteit zodanig groeide. En in bepaalde gebieden van Flevoland heeft die mobiliteit nog meer gegroeid dan elders. En die groei van die mobiliteit is ook de veroorzaker van de situatie die zich voordoet, dat er in de Noordoostpolder een groot aantal woningen met een geluidbelasting meer dan 60 dB hebben en elders een aantal woningen een geluidbelasting hebben van 55 dB en hoger. Daarnaast hebben we ook een aantal inwoners van Flevoland die af en toe in de pen klimmen, op de telefoon pakken of een e-mail sturen over het feit dat ze overlast ondervinden van de provinciale wegen. Die wonen her en der verspreid. En lang niet al die bewoners die hebben ook een geluidbelasting die hoger is dan 55 dB. Ik ga verder. En dan kom ik bij het beschikbare budget, wat in de programmabegroting 2018 is voorgesteld voor het actieplan geluid. In de programmabegroting is onder mandaat een bedrag van 3,6 miljoen toegezegd om in te zetten voor de aanpak van hooggeluidbelaste woningen. In het voorstel van GS hierover is gezegd ook weer dat u als staten betrokken zullen worden bij de keuzes die we maken. Daar is nu ook de aandacht op gericht. De hoofdlijnen van het actieplan waar ik nu op kom. We beginnen bij de hoogste geluidbelaste woningen verlangende prioriteit. Lijkt mij niet meer als logisch. Maar ook wordt voorgesteld een ondergrens aan te houden. En die ondergrens te leggen bij de wettelijk voorgeschreven ondergrens van de geluidskaarten van 55 dB. 55 dB is in veel gevallen een toename van geluid van 5 dB. En je zou dat in deze hoofdlijnen kunnen zien als een toename van 5 dB. Ja, daar hebben heel veel mensen mee te maken. dat is echt een gevolg van de autonome groei van het verkeer, waar we gezamenlijk verantwoordelijk voor zijn. En dat is dan ook een maatschappelijk probleem waar niet alleen de wegbeheerder de rekening voor kan krijgen. Vandaar die ondergrens 55 dB. Dan vervolgens bij de aanpak van hooggeluidloze woningen volgen we de systematiek in de wet geluid in. Begin bij maatregelen te denken aan bronmaatregelen. Het verlagen van de geluidbelasting van motorvoertuigen, ander gebruik van asfalt of verlaging van de rijsnelheid biedt alzijdig een verbetering van de leefomgeving. Lukt dat niet, dan kun je denken aan maatregelen in de overdracht. Dat zijn dan de geluidsschermen die u ook de hele avond hebt zien staan op het plaatje van de Randstedelijke Rekenkamer. Bij de inzet van die maatregelen is het wel zo dat de kosten een belangrijke rol spelen. En ook de effectiviteit van de maatregelen. Die twee factoren die vormen de basis voor het doelmatigheidscriterium. Ik kom daar later op terug. Ja, als je dan bij de hoogst belaste woningen begint, dat zijn de drie woningen langs de Vollenhovenweg, meer dan 65 dBA. Deze woningen hebben we 5 jaar geleden in het actieplan wat toen is vastgesteld aangepakt, door deze bewoners aan te bieden de geluidswering van de gevels te verbeteren. Deze verbetering heeft plaatsgevonden, dus eigenlijk is dit probleem opgelost. De volgende categorie, 300 woningen die een geluidbelasting hebben tussen de 60 en 65 dBA, liggen allemaal verspreid in het buitengebied. 95% ligt hiervan in de Noordoostpolder. Volgens de getallen die we kennen uit de geluidbeleving zal 30% van deze bewoners echt overlast ondervinden van deze geluidbelasting. We hebben gekeken in die trits van bronmaatregelen, overdrachtsmaatregelen, is het mogelijk deze geluidbelasting van, deze woningen te verlagen. Natuurlijk, in theorie, kun je deze mensen een scherm bieden. Alleen omdat ze solitair gelegen zijn langs de weg, zullen die schermen per woning een behoorlijke lengte moeten hebben. Ja, en een lengte vertaalt zich met één in een kostprijs. Daarnaast zou het kunnen zijn dat het scherm de toegang tot het erf onmogelijk maakt. En dat is natuurlijk ook niet wat we willen. Die kosten per woning, dat is wel denk ik het grootste bezwaar waar we voor er niet gekozen wordt om deze woningen de geluidbelasting te verlagen in het scherm. Houdt het daarmee op? Nee. Ook voor deze woningen willen we overgaan tot het verbeteren van de geluidisolatie. Alleen daarvoor gaan we niet zoals bij de woningen van Vollenhoven het initiatief nemen. We willen hiervoor een subsidieregeling in het leven roepen waarbij de bewoners zelf de verbetering van de gevel kunnen laten uitvoeren en daarvan een deel van de kosten, A50%, kunnen declareren bij de provincie. Geraamd wordt dat die kosten van de verbetering van de geluidbelasting circa 20.000 per woning kan zijn. Het is afhankelijk van de hoogte van de geluidbelasting. Wij een bijdrage leveren 50%. Zoals in het begrotingsvoorstel staat genoemd, is voor dit onderdeel van het actieplan een budget van 9 ton gevraagd. Hiermee zou dus 30%, diezelfde 30% van de mensen die hinder ondervinden bij deze hoge van geluidbelasting, gebruik kunnen maken van deze subsidieregeling.
Meneer Jansen, u heeft een verhelderingsvraag.
Heb je met de eerste woningen die u verbeterd hebt, waar u verantwoordelijk bent geweest voor 100% van de kosten? Stel dat de mensen die nu aangeboden krijgen 50% van de kosten vergoed te krijgen, die leggen dat voor aan de bestuursrechter, gelet op het gelijkheidsbeginsel. Bent u met mij van mening dat de kans groot is dat ze daarmee in het gelijk worden gesteld? En alsnog de kosten zeg maar hoger zullen uitvallen als nu geraamd?
Nee, daar zie ik geen zorgpunt. En dat heeft alles te maken met het verschil in geluidbelasting tussen deze woningen. Woningen die aan de Vollenhovenweg, volledig door de provincie, zijn verbeterd. Die hadden een geluidbelasting van meer dan 65. En deze categorie, waar we het nu over hebben, die hebben een lagere geluidbelasting, waardoor er minder sprake is van hinder. En omdat wij in de trits van bronmaatregelen en overdrachtsmaatregelen niets voor hen kunnen betekenen, is dit voor deze categorie bewoners een oplossing waarmee toch een verbetering van hun woonsituatie kan worden geboden.
Mevrouw Laurensen.
Ik wil nog een vraag stellen. In het voorstel worden alleen de klagers beloond. als ik het nou goed begrijp. En als nou iemand niet klaagt en hij heeft, die verkoopt zijn huis en vervolgens komt er iemand die er wel last van heeft, heeft hij dan alsnog recht op een subsidie?
Ik snap uw vraag. Ja. Klagers, dat zijn de mensen die willen investeren in hun woning en hinder ondervinden van de geluidbelasting. Dat hoeven natuurlijk geen klagers te zijn, want het zijn mensen die overlast ondervinden van de ontstaande situatie. Ja, en dan is het zo, mensen hebben de gelegenheid met zo'n subsidieregeling om een aanvraag te doen voor subsidie. Uiteindelijk de vraag hoe lang die subsidie doorloopt. Het actieplan geldt voor 5 jaar, dus zolang het actieplan loopt zal die subsidie bestaan. Maar er zal ook een kop op zitten op het subsidiebedrag. Want ja, met 9 ton kan niet iedereen daar gebruik van maken. En in de regeling die hiervoor van kracht wordt, zullen dit soort details aan de orde komen.
Voorzitter, misschien een aanvulling, want daar hebben wij ook wel in de voorbereiding over gesproken. Die regeling staat open voor iedereen die op die wijze gehinderd is. Niet alleen voor klagers, ze kijken dus niet. Hoe vaak je hebt geklaagd, dan krijg je meer voorrang. Zo gaat dat niet. Maar er zijn helemaal mensen die dit soort geluidsniveaus niet als hinder ervaren en ook geen zin hebben om zelf te investeren. En anderen dan weer wel. En omdat het niet wettelijke maatregel is, hebben gemeenten in lijn met de toezegging, zoals die hier ook gedaan was, hier in ieder geval een mogelijkheid te bieden, maar wel binnen de maximaal beschikbare budget.
Voorzitter, mag ik nog een aanvullende vraag stellen?
Ja, het gaat tenslotte allemaal van uw eigen tijd af. Dus
daarom, dus dat is ook niet zo erg. Er zit niet al te veel geluid bij, dat scheelt. Wat van tijdstippen zijn die metingen gedaan? Want het is een agrarisch gebied voor het overgrote deel. S'avonds is het merendeel van die wegen hartstikke rustig, s'avonds. Laten we dat ook vaststellen. Dus als ze slapen, worden ze niet uit bed gereden. En door de week is het allemaal vrachtwagens en trekkers die ook tussen de 80 en de 90 decibel gaan. Het probleem zit hem voor een deel in, denk ik, bedrijven die vrijkomen, waardoor de nieuwe bewoner niet gewend is in een roerig gebied te wonen. Zeg ik dat goed of zit ik er compleet naast?
Ja, dit vraagt om een stukje uitleg waarvoor de opgave van 60 dB staat. 60 dB is een in Europa vastgestelde geluidsmaat. Die staat voor een jaargemiddeld geluidsniveau, jaargemiddeld, waarbij de geluidproductie in de avond en de nacht gecorrigeerd worden met 5 en 10 dB. En hoe komen de geluidsniveaus die wij in die geluidskaart hebben vastgelegd tot stand? Wij hebben langs onze provinciale wegen een aantal vaste telpunten die 365 dagen per jaar het verkeer tellen. En dat zijn er 80 op dit moment. En op basis van die 80 telpunten hebben we een goed beeld hoeveel verkeer er op welke weg rijdt.
Telpunten van het aantal auto's, maar de geluidssterkte wordt die toch ook gemeten of niet? Of het is theoretisch verhaal?
Het is gedeeltelijk theorie. Ja. Ja. Er zijn vastgelegde geluidsvoorschriften hoe er gerekend moet worden met het verkeer, ja, de geluidsbelasting van het verkeer.
Is het handig om in het kader van dit proces toch eens een keer bij een aantal van die woningen langs die weg gewoon een geluidsmeter in de muur te zetten en kijken wat er echt gebeurd is? En dan wel aan de buitenkant meten, niet de herrie binnen in huis, maar het is... ik maak er nu een grap van, maar het gaat klauwen met geld kosten. En het is niet helemaal de realiteit natuurlijk aan polderwegen.
Ja, voorzitter, misschien mag ik een aanvulling daarop. Daar is het grote probleem van. Waarom hebben we, die discussie hebben we altijd met geluid, hè? Waarom berekenen we en meten we niet? Omdat je nooit weet wat je meet, want dat hangt af van het weer, om maar eens wat te noemen. Een belangrijke factor van de toevallig aanwezig achtergrondgeluid en nog veel meer van dat soort effecten. Dus vandaar dat alle berekeningen met geluid en alle normen gebaseerd zijn op berekeningen. Waarachter overigens heel veel met heel veel punten en heel vaker metingen wel als basis liggen. En als wij nu gaan zeggen op dit totale pakket, ja maar op dit onderdeel gaan we meten en dat dan als basis gebruiken, dan raken er heel veel mensen heel erg in de war, ben ik bang. Want je moet eenduidig daarin zijn. De norm bepaalt de categorie waar je in valt. En dan is het aan je eigen afweging, heb ik er nou last van? Nou, niet, dan niet. En dan wel, dan kun je van die subsidieregeling gebruik maken. En dat veel ingewikkelder moet volgens mij niet maken, want dan krijgen we dit soort vragen onmiddellijk op veel manieren terug.
Mevrouw Azekan.
Dank u, voorzitter. Maar het criterium is natuurlijk boven die 60, moet dat zijn. Net als ik neem aan dat iemand van waar je het gemeten wordt, dat is 55, dat er niet in aanmerking komt voor zo'n subsidieregeling. Het is alleen maar boven tussen 60 en 65. Oké, okay, en dan heeft het ook te maken met de belevings... Van diegene van is het overlast of geen overlast. Ja.
Meneer Van Dijk ook nog?
Eén vraagje. Ik begrijp dat het bron is het belangrijkste. Hè? Die wil je het eerst aanpakken. Misschien heb ik het gemist, maar de geluidsarm asfalt, is dat een mogelijkheid?
Ik kom hier bij mijn volgende sheet op terug, maar ik kan erop vooruit lopen. Het geluidsarm asfalt, dat was wel het uitgangspunt van het omgevingsbeleid. Om het geluidsarm asfalt de gevolgen van de toename van mobiliteit te voorkomen. Alleen het geluidsarm asfalt, toen we het omgevingsbeleid vaststelden, was dat qua kwaliteit, qua civiele kwaliteit, hetzelfde als normaal asfalt. Gebleken in de praktijk is dat het geluidsresistent asfalt een levensduur heeft die de helft bedraagt van het normaal asfalt. En tijdens die technische levensduur vermindert ook het geluidreducerend effect. Waar wij met het doelmatig aanpakken van hoge geluidsbelastingen van uitgaan, is dat er een hoorbare verbetering ontstaat. En een hoorbare verbetering definiëren we als een afname van de geluidsbelasting met 5 dB. Als je dat legt naast het effect van geluidreducerend asfalt, ja, daar is de bijdrage circa 2 tot 3 dB van. En mede gelet ook op de ontwikkeling van dat geluidreducerend asfalt, nog steeds door verschillende fabrikanten, stellen we het gebruik daarvan in dit actieplan uit.
Helder, meneer Van Dijk? Ja, gaat u vooral door, meneer Elzinga, want de klok tikt namelijk gewoon door.
Oké, ik kom bij 7. Hoofdlijn 7, dat richt zich op de 800 woningen met een geluidsbelasting tussen de 55 en 60 dB. Ja, deze woningen liggen ook verspreid over de provincie en 21% van de bewoners zouden hinder ervaren. Maatregelen zouden hier, als er sprake is van clustering van woningen, kunnen bestaan uit schermen. Waarom noemen we die schermen nadrukkelijk bij deze categorie wel? Door de verspreiding van deze woningen zie je dat er gewoon in bepaalde dorpskernen verschillende woningen met deze hoge geluidsbelasting worden geconfronteerd. Wij hebben een exercitie gedaan van al die clusters die wij zien, het zijn in totaal 7. Als je daar de mensen met een scherm een geluidsbelastingverlaging 5 dB biedt, wat zouden dan de kosten per woning moeten zijn om dat scherm te realiseren? En het blijkt dat die kosten uiteenlopen tussen de 20.000 per woning tot 80.000 per woning. Dat was onze reactie ook. Aan de onderkant zijn er 2 locaties waar met 20.000 euro per geluidsbelaste woning een verlaging van 5 dB te bereiken is. Het gaat daarbij om de Marknessenweg rond het dorp Marknessen. En het gaat om de Bouwmeesterbuurt Almere Buiten langs de Buitenring. Totaal zijn het 95 woningen die met een investering per woning van circa 20.000 euro een verlaging van de geluidsbelasting van 5 dB geboden zou kunnen worden. Hier staat dan ook achter dat die verlaging van 5 dB en die investering per woning van 20.000 het gevraagde doelmatigheidscriterium is voor dit actieplan geluid. Ja, dan blijven er altijd nog een groot aantal bewoners over van die 800 woningen die eenzelfde geluidsbelasting hebben, die dan niets krijgen of niet zouden krijgen. Het voorstel is van het college om deze mensen ook mee te nemen in de subsidieregeling, alleen niet uit te gaan van een bijdrage in de kosten van 50%, maar van 25%. En mede omdat de investering die zij moeten doen om de verbetering van de geluidsbelasting te realiseren minder bedraagt, circa 10.000, is het toch een tegemoetkoming, zodat je alle mensen die een hoge geluidsbelasting hebben in Flevoland een kans geeft om een verbetering te bereiken. Ik kom nu bij de bestuurlijke kanttekening bij dit voorstel. Ja, zoals u al in een van de presentaties sheet zag, we hebben een aantal locaties waar mensen geluidshinder ondervinden van de provinciale wegen, waarvan de geluidsbelasting minder bedraagt dan 55 en ja, buiten de boot vallen bij het actieplan. Ja, dit zullen we hun moeten uitleggen. Het actieplan gaat in ontwerp ter inzage, er zullen zienswijzen op kunnen komen. En het verhaal in de hoofdlijnen weergegeven biedt naar ons idee voldoende motivatie, onderbouwing om deze, ja.
Neem me niet kwalijk, meneer Jansen. Aan u het woord.
Ja, deze vind ik de interessantste van de sheets. Met namelijk, het is bekend dat bewoners van het Golfpark Lelystad zich al heel lang druk maken. Niet alleen over de geluidsbelasting, maar ook van toename van fijnstof. Ze geen gehoor hebben gevonden bij de provincie. Maar gelet op de ontwikkelingen nu van de overslaghaven, zal de verkeersintensiteit behoorlijk gaan toenemen. Is dan niet het gevaar dat ze dan ook boven die, uiteindelijk als je metingen gaat doen, als het in volle bedrijf is, de overslaghaven, dat de DBA gaat toenemen? En is dan de mogelijkheid ook om die mensen te compenseren in de aanpassing van de geluidsbelasting?
Antwoord op uw vraag. De ontwikkeling van het verkeer op deze weg wordt gemonitord. Er staat op deze weg een vast telpunt. Het actieplan wat we nu vaststellen is voor de komende 5 jaar. Daarna schrijft de wet voor dat er weer een actieplan komt. En vooraf daaraan geluidskaarten. Mocht de geluidsbelasting zodanig toenemen dat de geluidsbelasting bij deze bewoners meer is dan 55, ja, komen ze ook in beeld voor daarna op te stellen een actieplan. Binnen die 5 jaar niet.
Ja, voorzitter, dat is toch eigenlijk heel vreemd. Want wij weten nu al.
Dat vraagt u mij?
Nee, dat vraag ik aan maar even aan de gedeputeerde. Je ziet nu al, en daar zet de provincie ook in, aan de verregaande ontwikkeling bij de overslaghaven. Industriegebied wordt door de gemeente ook ontwikkeld. Dat heeft tot gevolg dat er een zwaardere verkeersintensiteit zal gaan toenemen op die weg. En als dat pas na 5 jaar de maatregelen genomen zouden kunnen worden, dan worden deze bewoners dus gedupeerd door het beleid van de provincie. Is er geen regeling uiteindelijk mogelijk dat die mensen alsnog binnen die 5 jaar, als de intensiteit zodanig toeneemt dat ze op een onaanvaardbare geluidsbelasting komen in strijd met de wet, dat er dan toch nog maatregelen genomen worden om die mensen tegemoet te komen?
Voorzitter, u heeft een kristallenbol die iets beter werkt dan die van mij. Want u weet kennelijk al wat de geluidsintensiteit zal zijn vanwege de toename van daar nieuw te ontplooien activiteiten. Ik weet dat niet, maar ik weet wel dat 5 jaar veel korter is dan dat het misschien lijkt. Bovendien begin je natuurlijk eerder met die metingen. En hij lag er nog zo ver vanaf, als ik het goed herinner, is dat het gewoon niet de verwachting is dat hij de wettelijke, ook maar in de buurt zal komen van de wettelijke waarde binnen die komende 5 jaar. Want dan moet hij echt nog heel erg veel groeien. Dat is gewoon niet de verwachting. Dus wat ons betreft hebben we hier een redelijk ritme in, waarin we zeggen, 5 jaar is de beste overziende termijn. In die 5 jaar volgen we ook gewoon het systeem van het maken van de geluidkaarten. Waarbij als de bewoners menen dat ze boven een wettelijke grens uitkomen, hebben ze altijd natuurlijk de mogelijkheid, maar dan gaat het over de wettelijke grens, dat is de bovenste, om zich te melden met, hou eens even, nu zitten we boven de wettelijke grens, nu moet u wat, want bij wet hebben wij geen keuze, dan moeten we wat. Die mogelijkheid hebben ze altijd, maar ik heb in een niet zo lang geleden verleden ook nog wel gezien dat er brieven waren waarin men geluidsniveaus vermoedde die de werkelijkheid niet daadwerkelijk gehaald werden. Ja, dus antwoord, daar waar wij wettelijke normen over strijden zijn wij gehouden te acteren, dat is altijd zo. Maar voor wat betreft zeker de bovenwettelijke maatregelen hechten we toch aan dit ritme. Anders blijf je elk jaar opnieuw bezig binnen datzelfde budget.
Ik zie meneer Gijsbert ook naar voren komen, dus ja, die gaat ongetwijfeld ook een vraag stellen.
Nou,
een vraag,
meneer Gijsbert. Een opmerking, want in principe in het golfpark, het geldt niet voor heel...
Meneer Gijsbert, een vraag.
Een vraag.
De interruptie is de vraag en
geldt,
niet de opmerking.
Geldt het voor het hele golfpark of de eerste rij woningen en de achterste rij woningen niet? Want dat is geldt op al die golfparken.
Meneer Elsinga, aan u de eer om te beantwoorden.
Ja, nou ja, de vraag is uiteindelijk, wat is de geluidsbelasting van de woningen van het golfpark vanwege de provinciale weg die er langs ligt? Dat is één. Als die meer is dan 55, zouden ze in het volgende actieplan in principe in aanmerking komen voor maatregelen. Maar dan gaan we nog eens een keer kijken welke maatregelen er genomen kunnen worden en wat zijn de kosten daarvan omgeslagen naar de woningen die een dergelijke hoge geluidsbelasting hebben. Gelet op de verspreide ligging van die woningen, is het even de vraag of die 20.000 gehaald gaat worden als ondergrens. Maar dat zien we dan als in het volgende actieplan. Zal ik verder gaan met...
Ja, graag. Want,
De volgende bestuurlijke kanttekening. Ja, dat is de kanttekening ten aanzien van de inpassing van een geluidsscherm. zoals aangegeven, rond Magnesse en bij Almere Buiten, is het voorstel om een geluidsscherm neer te zetten. Ja, het doet wel inbreuk in de omgeving. En daar zullen we nog het gesprek over aangaan met de omgeving. We zijn al in gesprek met de gemeentes, maar ook met de omwonenden zullen we daar de mening gaan peilen hoe zij staan ten opzichte van een geluidsscherm. Ten slotte, de subsidieregeling die wordt voorgesteld, die kent een beperking in budget. En niet is te voorzien hoe groot het animo zou zijn. Dus het kan zijn op een gegeven moment dat nee verkocht moet worden.
Voorzitter. Mevrouw Vestering, aan u het woord.
Dank u wel. Ik had een vraag over deze geluidsscherm, want die kun je dus op verschillende manieren inrichten. Groene zonnepanelen. Heeft u daar al een idee van?
Met name het eerste, Mark Nessen kent u. Daar loopt het bos rond het dorp. Het bos is een waardevol landschappelijk element vanwege de concentrische inrichting van het gebied. Ja, het scherm zal zeker verstopt moeten worden in het bos. Bij Almere is een heel andere situatie aan de orde. Dat is meer stedelijk, zelfs bijna hoogstedelijk. Voorbeelden hebben we daar langs de Hoge Ring ter hoogte van de Literatuurwijk. De eisen die door de gemeente Almere gesteld worden, die richten zich ook op een stedelijk vorm van een scherm. Waarbij transparantie een rol kan spelen.
De gedeputeerde geeft nog een kleine toelichting.
Een hele kleine toevoeging. Eens, we gaan dus sowieso drie dingen van belang. Eén, die medewerker, die mensen die daar wonen, die hebben ook echt iets kiezen. Als die kiezen voor goed ingepast, ook geen geluidskorm, liever geluid, is dat ook een keus. Twee, we gaan het goed mogelijk inpassen. En ja, natuurlijk gaan we bij elk geluidsscherm onmiddellijk kijken of we in termen van energetische meerwaarde win-win situatie kunnen creëren. Maar dat mag u standaard van ons verwachten.
Meneer Gijsmans, u heeft ook een vraag.
Ja, ik heb wat mij betreft, voor mij de laatste vraag. Hoe ligt het met de gemeentelijke wegen? Want dan heb je dezelfde situatie en sommige wegen zijn ook razend druk. Hoe gaat de gemeente daarmee om? Jawel, maar het is wel, in Noordoostpolder kent toch een beetje, als ze met elkaar praten op de verjaardag, allemaal het gelijkheidsbeginsel. Jij krijgt wel wat en ik niet. Ik heb zelf het geluid.
Maar bestuurlijk gezien, voorzitter, snap ik dat. Maar ja, je gaat toch wel waar je over gaat, weg over provinciale waar je wegen. Ik snap die opmerkingen, maar ik zou u daar graag doorverwijzen naar de betreffende gemeente. Dat is echt zoals het wel moet spelen.
Mevrouw Laurussen. Het maakt iets los bij u, zie ik.
Ja, dat groene. Ik rijd een paar keer per week langs een prachtig nieuw groen scherm op de Ganzenweg. Mijn vraag is, hoe duur is dat nou geworden?
Altijd duurder als een grijs scherm.
Nou, het was wel vakwerk. Ze zijn er weken mee bezig geweest.
Meneer Elzega zou het ook niet als ze mouw kunnen schudden op dit moment. Dus zult u dat te goed moeten hebben. Of het inderdaad duurder is als een gewoon scherm.
Ik kan u daar in ieder geval over zeggen dat de investering per woning, het gaat hier om twee woningen, hoger is dan die 20.000. Alleen het juridische kader was hier ook anders. Het ging om het vervangen van het geluidreduceerd asfalt, wat oorspronkelijk op de Ganzenweg ligt, door normaal asfalt. Ja, en dan stelt de wetgeluider toch heel andere eisen aan hoe je met zo'n verandering om moet gaan als wegbeheerder, dan wat we doen in het kader van het actieplan geluid. Ja, ik kom tot de samenvatting van het actieplan wat het college wil vaststellen. Al aangegeven 65 dB en 60 dB, eigenlijk is dat ook een voortzetting van het actieplan wat wij 4 jaar geleden hebben vastgesteld. We voegen daaraan toe een stuk uitvoering van het omgevingsplan door ook aan de onderkant voor de woningen met een geluidbelasting van 55 iets te betekenen. Dat doen we door middel van een doelmatigheidscriterium. Kunnen we voor deze woningen met een beperkte investering en het bereiken van een verlaging van de geluidbelasting met 5 dB iets betekenen? Dan gaan we verder kijken of het scherm in te passen is. Is dat niet haalbaar, dan wordt een subsidieregeling voorgesteld waar een deel van de kosten van de verbetering van de geluidwering wordt gedragen door de provincie. Ik ben hiermee gekomen aan het eind van mijn presentatie. Dus als er vragen zijn.
Nou ja, die hebben ze tussentijds al gesteld. Is mij opgevallen, tenzij ik iets gemist heb. Maar, dus ik kijk nog even rond of er nog een brandende vraag is aan de projectleider. Grijp uw kans, zou ik anders zeggen, want hij is van alle markten thuis op dit gebied. Een deskundige op zijn vakgebied, mag ik zelfs zeggen. Mevrouw Vestering van de Partij van de Dieren.
Ja, dank u wel, voorzitter. U had het ook over aanpakken bij de bron. Dat betekent dat soms ook dat er gekeken wordt naar het verlagen van de snelheid waar auto's mee rijden.
In beginsel wel, maar de provinciale wegen dienen het verkeer zo snel mogelijk van A naar B te brengen. En daarmee is het verlagen van de rijsnelheid niet iets wat acceptabel is. Maar het wordt wel meegenomen in de mogelijkheden. Alleen bij iedere vraag eindigt het, is het antwoord nee, dat is niet mogelijk.
Dat was hem. Ja. Nou, er zijn geen vragen meer, meneer Elsinga. Dan dank ik u heel hartelijk voor uw presentatie. En het wordt ongetwijfeld vervolgd de komende tijd. Ja, nee. Dat. Goed, dan hebben wij agenda punt 6 gehad.
Dan ga ik u verlaten, voorzitter, naar een ruilijke plek. Met die
ja, handen. Want dan gaan we namelijk over naar het besloten gedeelte, zoals u heeft besloten. En dan heb ik een lijstje voor me liggen wie hier als toehoorder aanwezig mogen zijn. Dat is mevrouw Van Steenis, mevrouw Laan, mevrouw Muller, de heer Doets, de heer Schouten en de heer Zweers. Eventuele staat- en burgerleden, niet zijn de commissieleden en andere gedeputeerden mogen ook aanwezig zijn, aangezien zij de eed hebben afgelegd. En alle andere aanwezigen verzoek ik vriendelijk, doch dringend, de zaal te verlaten. En schors ik even de vergadering. Voor een paar minuten.